Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Is jouw goede voornemen om dit jaar echt dat podcastproject op te pakken?
Van totale noob tot doorgewinterde maker, bij de Podcast Academie van het Podcastnetwerk kan iedereen met podcastambities terecht.
Leer interviewen van Annegriet Wietsma of spannende scènes maken van Maartje Duin.
Iedere maand een andere cursus, zowel online als in persoon.
De cursussen voor de eerste helft van 2024 vind je op www.podcastnetwerk.nl.
Kijk dus op podcastnetwerk.nl.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom Ahsoka eigenlijk pas echt leuk is als je Rebels en Clone Wars hebt gezien, waarom Loki het best ontwikkelde personage van Marvel is en dat we zo langzamerhand echt wel weer toe zijn aan goede blockbusterfilms. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurriaan Nubachs
en
Esther Krabbedam.
Mijn naam is Randall Pelen en we praten vandaag over Loki en Ahsoka. Want we hebben een popcultuuraflevering, ouderwets gezellig in de studio. Want het is toch kerst, niemand luistert, kan ons het schelen. Gaan we wel doen wat we zelf
willen. Jawel, mensen die hebben natuurlijk, het is vandaag woensdag de derde kerstdag die niet bestaat. Dus het is de eerste dag na kerst. Mensen zijn zelfs gewoon alweer aan het werk. Sommige mensen nemen geen vrij.
Speciaal voor jullie?
Speciaal voor hen maken we dit. Of de mensen die nog aan het uitbuiken zijn met
of de mensen die op derde kerstdag Ahsoka of Loki gaan bingen. En dan daarna deze aflevering willen luisteren.
Dat is wel verstandig.
Of die het willen doen. En dan nu alle spoilers gaan horen over die beide series. Dus ze beide niet meer hoeven kijken. Is dit een spoiler waarschuwing waardige aflevering?
Ik ben bang van wel. Dus we bakken wel een spoilerhorn in. En vanaf daar komen de echte spoilers.
Hoe klinkt de spoilerhorn? Dat klonk een beetje als Gertje.
Dit is zo'n beetje zo'n hele grote spoilerhorn. Zo'n beetje zo. Ja. Maar laten we beginnen. Esther.
Hi.
Jij zit hier wel eens aan tafel.
Ja, niet zo heel vaak.
En als je er zit, is het vaak zo lang geleden dat we dan vragen, hoe is het nu met je?
Ja, dat is echt. Ja, dat is altijd hoe ik in de podcast kom. Maar het gaat goed. Ik ben zwanger van baby 2. Ik weet echt niet of ik dat de laatste keer dat ik in de podcast zat al was. Ik denk het niet.
Nee.
Het zegt wel iets
ik kan me
over
nog herinneren dat je zwanger was van baby 1.
Dus ik dat ook.
Wel raar als je dat nu ook niet meer kan herinneren. Dat zou wel gek zijn.
Ja, maar ik denk zeg maar dat ik tussen baby 1 en baby 2 maar een paar keer in de podcast ben geweest.
Ja.
De baby heet Yoda, wist je dat? Ze had het net heel veel over baby Yoda, dus ik legde een verband.
Ik had dat ook, maar ik denk, ik slik het in. Jij denkt, nee, let's go. Kerst 3.
Ik weet niet eens wat het wordt qua geslacht. Dat gaan we dit keer niet uitvinden. Echt spannend.
Wil je niet?
Nee, willen we niet.
Hoe heet het ras van Yoda eigenlijk? Ik ben het vergeten. Dat is
er is geen naam.
Nee?
Nee, ik heb dit een keer op Wikipedia opgezocht. Er is geen officiële naam voor.
Ik wilde dus nu Wikipedia gaan invullen. Gewoon ervan uitgaan dat jouw woorden niet geloven.
Fact checken.
Check het. Ik word graag tegendeel bewezen. Dan kan Esther ondertussen even nadenken over waarom ze ook weer niet wil weten wat het...
Nou, ik vond het... Mijn vriend wilde het graag. Die vond het vorige keer... Of ik bedoel, vorige keer wisten we het. En prima, maar het is ook een beetje mijn controle... dat ik het gewoon gek vind om het niet te weten.
Ja.
En het leek hem leuk als het een verrassing is. En hij zei ook, ja, het is ook voor jou een uitdaging... om soort van dat los te laten.
Mm.
Hij vindt sowieso is hij wat minder van... waarom moeten we al zoveel over dat kind weten... voordat het geboren is, laat gewoon lekker groeien. En dan...
Zodat we kunnen kiezen of we hem houden.
Ja.
Ja, nee, okay, dus we doen ook wel... het klinkt heel cru, maar dat is wel waar het op neerkomt.
Nee, dus we doen ook wel al die checks. Maar we hebben bijvoorbeeld ook geen 13 weken echo gedaan. Dat is een soort van extra ding wat ze nu aanbieden.
Waarom bieden ze dat aan?
Ze bieden het aan. Het is nu een soort experiment om... dus je doet met 20 weken doe je een echo. Om echt, dan gaan ze echt elk teentje bekijken. En de bloedvaten en de maag en darmen.
Nekplooien.
Ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
Ja, dus die is heel belangrijk. En dan bij 13 weken is nu een test om dat al te doen. Dan doen ze dezelfde echo. Kijken ze naar alles. Maar dan is het kindje nog veel minder volgroeid. Dus dan kunnen ze minder zien. Maar het idee is wel dat als ze dan iets zien... er wat meer tijd is om het te onderzoeken. Omdat... Vanaf 24 weken mag je niet meer een abortus doen.
Ah, ja.
Dus als je er bij 20 weken achter komt dat er iets aan de hand is, dan moet je ook heel snel moet je dat allemaal gaan uitzoeken en een besluit maken of je het kindje wel of niet wil houden. Terwijl als je dat bij 13 weken al uitzoekt.
De eerste echo is 12, toch?
Ja, maar dan kijken ze dus niet naar hersenontwikkeling. Of nou ja, dan kijken ze wat oppervlakkiger. Alleen het is nog een experiment. Dus er zijn ook dingen die ze bij 13 weken wel of niet kunnen zien, die bij 20 weken al bijvoorbeeld er doorontwikkeld zijn. Dus bijvoorbeeld, misschien zien ze wel iets bij 13 weken van, oh, het is wel, maak me er een beetje zorg over. Laten we even nog allemaal onderzoek gaan doen. Dan heb je super veel stress.
Ja.
Bij 20 weken dit al opgelost is, zeg maar, in het lijfje. Dus dat is een beetje onze afweging van, oké, we wachten op die 20 weken echo. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor heel veel mensen super fijn is om het juist al vroeg te weten. Dus no judgment.
Nee,
en
zeker niet.
Lekker doen wat je zelf wil. Maar goed, hier was dus ook mijn vriend wat meer in van, laten we gewoon baby de rust geven om zich tot week 20. Zonder dat wij er bovenop zitten.
Om zich zo bekeken te voelen.
Het is gewoon letterlijk een unknown species voor hem.
Nou, ik denk de species je hebt
net
kans.
Net zoals Yoda?
Net zoals Yoda, jij hebt Randa gelijk.
Ja? Dus geen officiële naam.
Nooit officieel benoemd, inderdaad.
Nee. En ik herken dit, want ik had ook zoiets van... Nou ja, ik ga gewoon mee in de medische massa. Dus we deden gewoon alle standaard echo's die je vanzelfsprekend krijgt. En ook zo'n nekplooimeting, een niptest en weet ik veel.
Ja.
Alleen ook niet meer dan dat. Ik ken ook mensen die zijn dusdanig controlfreak. Die doen elk om de week een pret-echo.
Ja,
het heet een pret-echo, maar deze mensen hadden daar geen pret van, maar stress.
Ja, en, dat is dus de andere kant. Ja, kan wel. Meer stress.
Ik ken ook mensen die zeiden, nou, we doen helemaal niks. En daar was ik in eerste instantie heel verbaasd over. Maar hun uitleg vond ik wel mooi. Die zeiden, wat er ook uit die test zou komen... wij zouden sowieso die zwangerschap volledig tot een eind brengen.
Dat is
dus dan
ook,
kunnen we net zo goed die tests niet doen.
Ja, en kijk, het voelt ook een beetje als een privilege dat ik deze houding kan hebben. Want nou ja, één dus, dat mijn vriend heel erg relaxed is, dat ik er heel erg op kan leunen. Maar ook, ik heb niet eerder een zwangerschap gehad waar het heel erg misging. En ik ken ook mensen die dat wel hebben gehad. En dan wil je natuurlijk, dan is het logisch dat je veel meer die check wil doen. Dus het is ook, ik voel me daar ook blessed in, zeg maar, dat ik dat die rust kan voelen. En ons 20 weken echo was helemaal goed, dus dat is dan fijn. Maar ik heb ook bij deze baby echt dat ik denk... jongen, superleuk. Dan heb ik een meisje en een jongen. Meisje, amazing, twee meisjes. Terwijl ik bij de eerste wel achteraf zeg maar het spannender had gevonden om een jongen te krijgen dan een meisje. Dus dat ik het wel fijn vond om het vooraf te weten. Dus, en bij deze heb ik dat echt helemaal niet. Dus het is ook makkelijker om dat los te laten.
Goed, moet je wel meer namen verzinnen. Ja.
Ja, dat is een challenge.
Ik kan nog herinneren dat wij een tweede kregen. En toen dacht ik hoop dat het een meisje is. Want ja, obviously hebben we ook een jongen en een meisje. En toen later dacht ik, oh shit, als ik dit blijf hopen, dan kan het dus tegenvallen. Ik wil niet dat het tegen kan vallen. Het moet gewoon onmogelijk zijn dat het tegenvalt. En toen heb ik een hele mooie gedachtenkronkel gemaakt. Toen had ik besloten van, oké, ik ga nu gewoon besluiten, het wordt nog een jongetje. En dan bereid ik me daar vast op voor. Dan had ik allemaal fantasie hoe dat zou zijn. Dan dacht ik, oké, dat is ook wel een leuk leven. En toen gingen we die echo doen. Toen zei ze, het wordt een meisje. Viel dat weer tegen? Ik was mezelf helemaal...
Je had jezelf netjes een hoekje gekregen daarbij.
Dat had ik niet aanzien komen, maar toen viel dat weer tegen. Dus het kan allemaal mooi zijn.
Ja, nee. Maar het is ook heel leuk om weer een baby te krijgen. En het is ook even nog naar hoe het gaat. Het is ook wel weer zwaar. Ik merk ook alweer dat is ook dat ik dus wat minder vaak in de avond ga podcasten bijvoorbeeld.
Want... Maak even een mental notitie dat je deze podcast over een jaar of 6 offline haalt. Als jouw dochter dan zeg maar podcast gaat terugluisteren. Wordt van, ah, dat viel zo tegen toen hij geboren werd.
En jij gaat ervan uit dat ze dan nog steeds een meisje is.
Fair true.
Daar kunnen we niet zomaar van uitgaan.
Dat is zeker waar. Heel goed.
Wij hadden het over een popcultuurpodcast. Lekker met z'n drietjes. Dan werd het vanzelfsprekend Ashoka en Loki. Vinden we dat allemaal zo leuk? Het is zo makkelijk, jongens. Marvel en Star Wars. Kom op, een beetje lui bij.
Ja, kijk, er was natuurlijk een tijd dat wij hier, als nerds die wij zijn, om de 2 à 3 maanden een recap aflevering aan het maken waren. Omdat we toen echt in de hoogtijdagen van zowel de Marvel franchises als Star Wars franchises leefden. Als kuddes werden we gewoon naar de bioscopen geleid elke 2 dagen. En elke film was ook gewoon een hit voor mijn gevoel. Infinity War, End War, alle Skywalker saga, de laatste 3, waren allemaal top. Ik wil niks anders horen.
Er was ook een tijd dat er nog een wekelijkse popcultuur podcast was die de Vierkante Oogshow heette, die elke fucking episode van WandaVision, Loki seizoen 1, Mandalorian.
Heerlijke tijden.
Dus dan kan je wel zeggen, het is makkelijk om Loki en Ahsoka even te pakken. Maar ik draai het toe en zeg, het is hoog overdue dat we dit doen.
Daar zit ook wat in.
Ja, en ik denk ook wel, als je kijkt naar wat er de laatste tijd is uitgekomen. Deze hebben heel hoog popcultuurgehalte. Is toch wat anders dan de goede series zoals Succession en zo.
Mm-hmm.
En deze, ik denk dat de meeste...
Zoals de goede series.
Ja, het klinkt een beetje stom, maar een soort van, ja, is het popcultuur? Ja, het is wel popcultuur. Maar
not serious people.
Niet... heel nerdy of zo. En dit is wel de Met Nerds om Tafel. Dit zijn wel 2 Met Nerds om Tafel series, toch?
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Ik wil gewoon ook weten wat jullie ervan vinden.
Ja, en het zijn ook zeg maar de wat meer nerdy series zijn ook series die gewoon andere mensen die er niet zo van houden ook bij voorbaat al disqualificeren. Ja. Die gaan dit niet kijken, want het is Marvel, want het is Star. Terwijl Succession, even als voorbeeld gebruikend, dan kan echt door iedereen bekeken worden, want het spreekt veel breder publiek aan. Het is zoets van deze wereld, zeg maar.
Ja, dus als wij het er niet over hebben, wie dan wel?
Ja. Precies.
Dus let's go.
Soldaat van Oranje op die shit.
Ja.
Als wij niks doen, wie dan?
Goed zo.
Jurian?
Ja?
Jij hebt eigenlijk bij voorbaat niet zoveel gehad met Loki.
Nee.
Ik zei, dat is de beste Marvel-serie die er is.
Ja.
En ik had eigenlijk...
Serie 1. Ja. Die discussie. Ja. En ik vond het echt stom.
Ja. En ik heb nu eigenlijk heel veel moeite gehad om door Ahsoka heen te bikkelen. Esther, in welk kamp zit jij?
Ik denk dat Ahsoka in eerste instantie... Ik ben echt als ook een fan, gewoon van het personage heel erg fan. Dus ik heb ook steeds...
Oké, hier moet ik inbreken, want dit is wel belangrijk. Wat is je achtergrond met Ahsoka? Want je kan natuurlijk helemaal blanco de serie ingaan, niet weten wie en wat. Of je kan al dingen gezien hebben en daar al...
Nou, dat had ik dus. Dus ik had al dingen gezien waardoor ik haar heel leuk vond. En waardoor ik eigenlijk altijd tegen mensen zei... Oh, maar je hebt Rebels. En dus in de tekenfilmseries Clone Wars en Rebels komt zij heel veel voor. Daar ben ik echt van haar gaan houden. Daarom...
Het is eigenlijk de enige plek waar ze voorkwam, toch?
Ja, ze komt in The Mandalorian heel kort voor, in seizoen 1.
Ja, maar dat was meer een teaser.
Ja, eigenlijk een teaser van dit.
Precies, en het karakter van oorsprong komt... Want zij was natuurlijk...
Ja, en
kanontechnisch was ze al de leerling van Anakin... in de tijd dat de prequels speelden.
Ja,
daar zit ze niet, komt ze niet voor, dus... Als ik het over Star Wars had met mensen die niet die tekenfilms hadden gekeken, dan was ik altijd van, ja, maar het allerleukste personage kennen jullie helemaal niet. Maar ze krijgt gelukkig een eigen serie. Maar ik vond eigenlijk in vergelijking, ja, het viel me wel een beetje tegen met hoe hype ik van over haar was. En ik was wel wat enthousiaster over Loki na afloop.
Mm.
Ik vond Loki seizoen 1 overigens ook heel leuk, hoor. Dus
ja, ik kwam daar ook echt naar. Niet in.
Nee, ik vond dat ook echt leuk. En echt anders ook. Dat vond ik sowieso met de Marvel-series in die tijd. En dan heb ik het eigenlijk over WandaVision en Loki. Vond ik echt top of their game, zeg maar.
Ja, ik vond WandaVision ook echt heel sterk.
Ja.
Maar goed, Loki klikte gewoon bij mij niet. Het hele seizoen, eerste seizoen niet. En het hele tweede seizoen, ja, daar gaan we zo over praten.
En hou je gewoon niet van die 70s aesthetics?
Mm-hmm.
Ja, maar daar heeft WandaVision natuurlijk ook een van. En die wisselde wekelijks van timeframe ook. Dus
dat is waar. Maar het was wel minder oranje roestbruin.
Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
Als dat niet je kleur is, dan is Loki best wel ingewikkeld.
Hoe ziet jouw tv-kijkleven er nu uit? Als je Ahsoka zit te kijken, ben je dan gewoon elke avond braaf op de bank, super burgerlijk, met je
boeien
in de buik, een baby die, of kiddo die je hopelijk goed slaapt inmiddels?
Ik heb Ahsoka wel wekelijks gekeken, volgens mij. Ja, maar dan... meer bijvoorbeeld tijdens lunchpauze of zo, een deel, en dan... S'avonds nog een deel of zo, ja.
Niet met vriend lief op de bank?
Nee, die kijkt het niet meer. Die is zowel bij Marvel als bij Star Wars afgehaakt. Maar volgens mij moeten we het straks ook even nog iets langer hebben over überhaupt in welke fase dit ja. Disney Sizzle zitten. Maar ja. Mijn vriend vind ik wel een voorbeeld van dat als je niet mega fan bent, dat je dan misschien wel een beetje bent afgehaakt.
Mm-hmm.
Maar ik had wel in het begin van beide seizoenen dat ik steeds zeg maar echt op woensdag als het dan online stond wilde gaan kijken. Dus echt tijdens de lunch dan even ging kijken als ik dan thuis aan het werken was of zo. Maar dat heb ik wel in ieder geval bij Ahsoka in de loop van de tijd een beetje laten gaan. Dat ik het wat makkelijker wat later in de week kon kijken.
Mm.
Wat wel iets zegt over hoe erg ik vind dat ze, en bij Loki volgens mij ook. Dus ik was bij beide niet het hele seizoen doorhoekt.
Maar je hebt wel elke keer de juiste week gezien, zeg maar. Dat niveau had je nog wel.
Ja, ja. Ik heb het niet achter elkaar gebinged. Er zijn ook mensen die daarvan heel van houden natuurlijk.
Wachten tot het voorbij is.
Zijn jullie dat?
Sorry, er stort achter ons een poster.
Ja, er is een poster, die ligt op zijn zijkant. Ja. En nu ligt die plat en dat maakte geluid. En wij dachten...
Oh my god, guys.
Spookt hier.
Het is Loki.
Nee, ik heb hetzelfde eigenlijk wel een beetje. En ook met Ahsoka, die ik echt wel leuker vond dan Loki. Maar ook daar had ik wel van... Zoals vroeger, dat je Kenobi bijvoorbeeld, zat ik echt klaar. Dat het online, of de Mandalorian, zeker de eerste seizoen al helemaal. Zat je gewoon echt gewoon Disney Plus te refreshen, soort van... Kijken of hij er al stond. En dit was meer van, ik prikte ergens gewoon in de dagen dat hij online, dat hij dan net online was, prikte ik een momentje, dan ging ik even kijken. Maar dat is dat niet zo. En Loki heb ik echt gewoon gebinged, zodat we deze aflevering konden gaan maken.
Met tegenzin.
Met frisse tegenzin, ja.
Krimpende tegenzin.
Ja, ja, met wel, ja, dat klopt ook nog. Maar beginnen we, gaan we ze door elkaar doen? Of?
Nee, ik wil even bij Ahsoka beginnen en dan pak ik het balletje over. Want ik had bij Ahsoka eigenlijk, toen ik het begon te kijken, zoiets van, dit wordt mijn serie.
Had jij Rebels en dingen gezien?
Nee. Ik heb wel Esther's lijstje gezien van, dit zijn de afleveringen die je eigenlijk moet kijken voordat je begint. Mm-hmm. Die had jij gemaakt, toch?
Dat ik gemaakt en gedeeld in de Slack.
Precies. Ik heb daar ook 2 afleveringen van gezien, maar toen had ik al wel zoiets van, nou ja, vooralsnog is dit niet mijn serie. Maar er is nog een andere belangrijke dimensie aan dit hele verhaal. En dat is dat juist Marvel en Star Wars voor mij altijd de films en series waren die ik wel met mijn vrouw kon kijken. En er zijn er heel weinig. We hebben Suits samen gezien. The Office, ook onder andere naar aanleiding van jouw tip ooit. En zij heeft nu 2 series die ze kijkt voor comfort. En dat zijn Friends en The Office. En
ja,
die gewoon bijna willekeurige afleveringen opzetten. En Friends heeft ze inmiddels 20 keer gezien.
Ja.
En The Office nu 1,5. Daar is ze opnieuw aan begonnen.
Ik ben laatst ook weer gaan rewatchen.
Ja, ik heb The Office ik heb 2 keer gezien.
Ik moet zeggen, die laatste 2 seizoenen... Daar ben ik daadwerkelijk afgehaakt. Want ik vond het gewoon, ja, iedereen weet waarom.
The Nard Dog.
Ja, ja, precies. I can't. Ik wil
love
gewoon
him.
Maar toen kwam Ahsoka en ik dacht, nou, kijk, ik ben natuurlijk...
Wow, mijn hoofd zat nog bij Office en ineens zie ik Ahsoka daar de kantoor binnen.
Dat zou het zijn, hè?
Zo, crossover.
Daar kun je heel veel grapjes over maken, denk
Zeker.
Ik. Ja, zo
goed, jij zat bij Ahsoka. Sorry.
Ja, en ik was dus echt toe aan een serie die we weer samen konden kijken. Dus ik had er wel zin in. En ik weet niet zoveel over Star Wars als menig doorgewinterde fan. Maar ik ben wel echt stevig fan, zeg maar. Dus ik ken ook wel wat lore om de standaard films heen, de 9 films. En Ahsoka, daar wist ik ook wel van wie het was. En ik ook wel, die Clone Wars, de film, heb ik dan weer wel gezien. Hele saaie film trouwens. Is gewoon een
die film vond ik ook helemaal niks. Die kan je gewoon overslaan.
Je hebt net het bestaan van Rogue One en Solo gewoon geskipt. Maar zijn de 9 films.
Ja. Okay. Weet je toch welke 9 ik bedoel?
Ja, ja.
Zeg niet dat er niet nog meer films zijn, joh.
Ga verder met je verhaal. Ik zal proberen je niet meer te verstoren.
Toen had ik er zin in. En ik keek die eerste aflevering. En ik had al zoiets van, ja, het pakt me niet. Ik ken je op zich ook niet echt. Ik ken al die throwbacks ook niet echt. Ik kan het tempo ook niet echt aan. Ik wil eigenlijk wel verder kijken, maar ik doe het morgen wel.
Ja.
En toen is het gewoon tussen wal en schip beland in eerste
instantie. Bij mij had het dus inderdaad... dat ik herken op zich wel wat je zegt. Ook met de pacing die ik af en toe raar vond... en die niet aansloot bij wat ik had verwacht. Maar het had bij mij echt enorm veel goodwill. Omdat ik wel dus heel veel herkende. En dat is misschien ook een beetje... ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Esther, maar... ik heb wel het idee dat je dit echt significant veel leuker gaat vinden... als je dus goed bekend bent met de content van Rebels en van Clone Wars.
Dat denk ik ook. En ook even voor de mensen die nu luisteren en denken... oh, maar ik vond Ahsoka of Loki heel leuk. En jullie vinden het... maar we gaan het ook hebben over de dingen die we er wel heel leuk aan
zeker,
vonden.
Zeker.
Dus, blijf zeker luisteren.
Randall is gewoon een hater, dan krijg je het zo.
Nee, maar ik bedoel... Ahsoka was niet wat ik ervan verwachtte, maar het was wel een vette serie.
Ja.
En het kwam wel ook deels, denk ik... omdat ik heel veel gevoel heb bij haar personage... door die series. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je met 2 losse afleveringen... dat misschien niet helemaal kan graspen. En ze zijn ook echt niet allemaal even goed. Maar juist de ontwikkeling die zij doormaakt... door, zeg maar, we volgen haar eigenlijk vanaf haar puber, tiener, tienertijd tot zeg maar oude wijze vrouw in die Star Wars en Rebel of Clone Wars en Rebel series. En dat is gewoon, ja, krijg je gewoon wel echt heel erg mee.
Ja,
je leert eigenlijk net zoveel over haar als je over, misschien wel meer als je over Luke leert in die films. Of
ja,
als je,
zeker meer.
Maar die, maar met Anakin en de ontwikkeling.
Maar dat stukje personage opbouwen, zeg maar, dat zit echt heel erg in die, moeten we het cartoons noemen? Wat is de correcte?
Ja, animatie.
Animatieseries. Als je gewoon deze serie nu instapt, dan krijg je gewoon de volwassen, nou ja, oud is misschien een beetje respectloos, maar gewoon de volwassen Jedi Master, of in ieder geval dat level. En ja, ik denk dat dat misschien wel ontbreekt. Wellicht, je zou zelfs een punt kunnen maken dat ze misschien een soort van zero episode hadden moeten maken, waarbij ze een, toch een stukje van de jeugd ook laten zien.
Hebben ze dat niet?
Hebben ze dat? Ik weet het niet.
Nou, ze hebben wel op Disney Plus hadden ze een soort van playlist van eigenlijk een beetje wat ik ook had gemaakt. Van dit zijn de afleveringen die je moet kijken over Ahsoka, bla bla bla. Maar goed, ja, wie heeft dat gedaan?
Ja, precies. Maar als je gewoon zeg maar live action, gewoon net zo geproduceerd als dit, een extra aflevering gemaakt van tevoren met dit is de backstory.
Nou, sommige series doen ze dat
gewoon, gewoon highlights met. En dat je, want dan snap je de referenties die later komen. Staan. Bijvoorbeeld een van de leukste momenten is dat als zij dan op een gegeven moment...
Moeten we de spoilerhorn al doen?
De spoilerhorn hebben we toch helemaal aan het begin al gedaan?
Oh.
Nee, maar misschien moeten we nu wel de spoilerhorn.
Oké, dit is nog één keer de spoilerhorn. Dit betekent dat ik nu dingen ga zeggen die je eigenlijk liever zelf wil zien als je de serie nog gaat kijken. Dus welke podcast moeten ze gaan luisteren? Als
we ook nog uitleggen wat een spoiler is.
Volgens mij hebben we bij Vierkante Ogen ook wel wat
aan. Een spoiler is een...
verpester.
Een stukje verhaal meestal. Wat je eigenlijk zelf wil kijken, maar wat wij nu dan gaan vertellen.
Ja.
Maar ik dacht, ik geef Esther een gratis reclame moment voor eender welke podcast. Welke podcast? Als je nu zit te luisteren en ik denk, ik ga stoppen, maar wat moet ik dan luisteren?
Oh, wow, oké. Podcast nooit gezien over films.
Oké, hier, bam. Ga je nu dat doen. Veel plezier daar. En dan gaan wij nu verder met spoilers. Want ze komt op een gegeven moment, haar meester komt ze tegen in een soort van vage tussenwereld. Ze is wellicht dood, wellicht niet op dat moment in de serie. Mm-hmm. En haar meester is natuurlijk Anakin. Anakin Skywalker, zei al, die heeft haar getraind ten tijde van de Clone Wars. En hij spreekt haar aan met Hello Snips.
Ja.
En dat is zijn koosnaampje voor haar. En dat...
Iedereen die animaties heeft gekeken, die krijgt gewoon op dat...
Kippenvel.
Ja, kippenvel.
Instant, ja.
Wow,
absoluut.
Dit is zo...
En als je dat niet hebt, dan... En dat kwam bij, er zijn nog wel meer dingen. Niet eens trouwens allemaal Ahsoka. Weet je, op een gegeven moment kwamen ook de Night Sisters. Worden op een gegeven moment ook gereferenced. Ik weet niet of dat echt Night Sisters zijn die daar op dat stonden. Maar dat leek er in ieder geval sterk op. En dat zit ook weer in andere Star Wars verhalen.
In game
bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad heel specifiek. En dat deed bij mij, ja, niet letterlijk kippenvel, maar dat deed bij mij hetzelfde. Weet je. Ik vond dat het cross-referencen van verschillende verhaaltjes binnen het Star Wars universum is heel tof.
Ja.
Maar als je dat... palet aan Star Wars smaken, om het zo te zeggen. Als je dat niet hebt, ja, dan is het natuurlijk lastig om dezelfde beleving te hebben.
Ik moet zeggen dat ik het bij Sabine Wren vond ik dat ze dat beter hebben gedaan. Dus hoe zij werd geïntroduceerd in de serie, in Ahsoka. Ik denk dat je bij haar meer gevoel krijgt over wie zij is, door de manier waarop zij werd geïntroduceerd met die speeder, weet je wel. En dat zij zo alleen in die toren en dat ze nog die Ezra dingen had. Je krijgt bij haar wel meteen allemaal de context van, oh, dus zij... is al haar vrienden kwijt en is een beetje een rebel, weet je wel.
Je kan gewoon story-wise het verhaaltje bij haar gewoon invullen. Van dit is wat haar drijft, dit zijn haar uitdagingen, weet je. Gewoon het.
Daar hebben ze wel een aflevering aan gewijd. Terwijl ze dat bij Ahsoka eigenlijk niet hebben gedaan. Behalve misschien toen in die Mandalorian aflevering, een beetje. Maar ja, dat draaide eigenlijk niet echt om haar.
En bij Sabine Wren had ik ook heel sterk die symboliek van... Oké, je hebt een Mandalorian helmpje, oké. En je hebt een lightsaber. Holy shit, dat hoort niet. Want de Mandalorians en de Jedi waren altijd vijanden van elkaar. En dat weet je als je de Mandalorian hebt gekeken. Ja. Dus dat maakt ook wel iets van... Oh, wacht even, hier zit heel veel achtergrond. Maar je hebt dan wel heel snel al, volgens mij aflevering 1 of 2 al... zo'n scène dat ze elkaar ontmoeten. En dan zijn ze in zo'n slaaphutcabineplek. En dan heb ik zoiets van, oh, hier is iets mee. Want ze zitten wel heel erg zo van... Oh, er staat een tekening in haar bedstee. En dus zijn ze daar vroeger ooit een keer geweest of zo. En dan heb ik wel... Een soort van FOMO, hoor. Dat ik denk, had ik ook wel willen weten.
Ja, dat is... Kijk, misschien zijn het allemaal teasers dat ze denken... jullie moeten nu allemaal die animatieseries gaan kijken. Maar eigenlijk wil je toch... Moet er genoeg in zitten. En dat vraag ik me af. Ja. Als je nieuwe kijker bent, dat je ook denkt... Oh, ik vind Ahsoka zo cool. In plaats van, oh, ik heb het idee dat ik het niet helemaal snap... als ik het niet kijk, zeg maar. Dus dat je eigenlijk die series wil kijken... omdat je denkt, oh, ik wil meer weten over Ahsoka. In plaats van, oh, ik heb het idee dat ik meer moet weten over haar voordat ik deze serie echt leuk kan vinden. Ja,
ik had bij haar twee vibes. Omdat
ja, leuk.
Ik ben een nieuwe kijker.
Hoe zie jij
ik ben een nieuwe kijker. De eerste vibe die ik toch wel heel erg moeilijk van me af kon schudden was Gamora vibes.
Mm. En daar, dat snap ik.
Ja, dat komt gewoon omdat het dezelfde actrice is.
De look. Ja.
En dat ja,
is niet dezelfde actrice.
Niet?
Nee.
Oh, ik had dat gevoel heel erg. Dat ze een beetje dat karakter was.
We hebben het nu over Guardians.
Ja.
Is dat niet dezelfde?
Nee.
Of die, is die anders? Ik dacht dat het zij was.
Nee, maar ze heeft natuurlijk wel een beetje dezelfde look.
Ja.
Nee, Rosaria Dawson speelt Ahsoka. Oh,
wat speelt hij nog meer dan? Was ik ergens anders mee in de war?
Zij speelt onder andere in... even denken. Ze had nog iets heel groots.
Dat ja, een beetje saai om dat op te... Oh ja, die herkende ik wel. Man in Black zit ze in. Haunted Mansion. Nee, in ieder geval... Nou goed, in ieder geval... Ik had heel erg het gevoel van... Ik herken de actrice er doorheen. In mijn hoofd was het dezelfde als Gamora. Maar het is dan iemand anders. Maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Ik had zoiets van... Ik zie de hele tijd de persoon er doorheen. Zeg maar. Ik zie een persoon met schmink.
Ja.
En een masker op, zeg maar. En de andere vibe die ik heel erg had... is ze straalt een soort van non-stop... niet rust uit, zoals een Jedi moet... ook niet zelfvertrouwen, maar een soort arrogantie. Een soort van, ik weet het allemaal al. En het maakt me eigenlijk ook allemaal niet zo heel veel uit. Een beetje bedweterig-achtige vibe. En ik vroeg me dus heel erg af of dat bij het karakter past.
Ja, ik denk dat zij...
Hoort.
Ja, grappig wel. Ze heeft een beetje hetzelfde als Anakin. Ze lijkt heel erg op Anakin. En dat zit hem ook in dat een beetje bedweterig of soort van ik doe lekker wat ik zelf wil en ik laat het me allemaal niet vertellen.
Mm-hmm.
Wat ook maakt dat ze dus deels geen, want ze is geen Jedi meer. Ze heeft Jedi mm-hmm. skills, maar ze heeft afstand genomen van de order. Omdat ze het gewoon niet eens was met alles wat zij deden, wat ook geleid heeft tot de hele oorlog uiteindelijk. En mm-hmm. tot de Emperor en weet ik veel wat. Dus
ze liet haar meester wel in de kamer zitten, maar ze gaven hem niet de rank van meester. Dat is natuurlijk een schande.
Dat is echt outrageous. Dat is gewoon niet eerlijk.
Echt niet.
Nee, dus dat snap ik. Snap dat je dan daar als apprentice dan conclusies aan verbindt op een gegeven moment. Ja.
Maar dat ik denk dat ik dat ook jammer vond aan haar, want dat vond ik heel leuk in de serie dat zij gewoon, het woord rebel is gewoon heel erg op haar toepasselijk. Gewoon mm-hmm. echt kiest haar eigen weg tegen al die hiërarchie en orders en weet ik veel wat in wat natuurlijk heel erg in Star Wars zit. Wel heel erg met een hart voor justice. Dus gelijkheid. Ja, gewoon heel erg altijd opkomen voor de kwetsbare mensen. Gerechtigheid, ja. Dat is het goede woord. En heel creatief. Maar ook vaak doet ook wel domme dingen.
Onderdacht.
Onderdacht. En dat zich uitte inderdaad denk ik in deze serie wat meer in. Misschien wat arrogant of wat. Ja, je kan hem allemaal wel vertellen. Maar ik doe het lekker toch zo. Dat laat denk ik wel zien dat zij... Ja, niet helemaal de ontwikkelingen. Ja, dat ze die lading eigenlijk niet had. Die ze wel heeft in die animatieseries. Ja. En dat speelse. Ze was ook altijd heel speels of zo. Of heel een beetje creatief grappig. En dat miste ik ook heel erg. En ik snap wel dat ze als ze ouder is.
Wel.
Ja, heel jong. Ze heeft natuurlijk heel veel meegemaakt. Dus ik snap dat dat wel weg is. Maar ik miste dat ook wel aan haar.
Het is inderdaad wel, als je naar haar character uitstraling kijkt vanuit de animatieserie. Dan is het wel een compleet ander persoon. En dat wat je hebt meegemaakt en het feit dat ze gewoon simpelweg ouder is, speelt daarin mee. Maar nu ik daar zo over nadenk, denk ik wel van ja, ze komt nu als de gracieuze, nou ja, niet dan Jedi, want dat is ze niet meer, maar
wijze
oude vrouw inderdaad. En dat is wel eventjes een leap van snips die we kennen van...
En zij was zoals Sabine eigenlijk. Echt zeg maar heel altijd tegen draad in haar eigen zin. En dat zie je ook wel in die relatie tussen hen, maar ik weet niet. Ik denk
dat is ook wel logisch, want Anakin had dat zelf.
Ja.
Nou ja, in de animatie zie je vaak genoeg dat zij op de kop krijgt van Anakin.
Dus is een soort parallel.
Ik wou het zeggen. Precies dezelfde manier dat hij op zijn kop kreeg van Obi-Wan om exact dezelfde dingen tijdens Clone Wars natuurlijk. Dan is Sabine nu de volgende in die lijn. Dus is het eigenlijk heel logisch dat zij nu Sabine aanspreekt op dezelfde manier, dat Anakin aanspreekt op dezelfde manier dat Obi-Wan hem aanspreekt.
Ja, en dat is natuurlijk ook waar die confrontatie met Anakin ook over ging. Maar ja, ik had toch het gevoel... En eigenlijk is mijn overal gevoel bij de serie... dat ze heel veel tijd hebben gewijd aan dingen die volgens mij in een veel kortere... die gewoon in één of twee afleveringen hadden gekund. Dus dat hele middenstuk had volgens mij veel minder tijd kunnen hebben. En dat ze veel meer tijd hadden kunnen steken in bijvoorbeeld meer flashbacks. Ons meer inderdaad meegeven. Ja, dan doe je misschien dingen dubbel. Mm-hmm. Ik had best nog meer willen zien. Misschien dingen die niet in de animatie zitten. Over die relatie met... Want je hebt Hayden Christensen die blijkbaar Anakin gewoon nog kan spelen als de jonge Anakin. Weet je, haal daar alles uit. Ga meer doen over de dingen toen zij jong waren. Zodat iedereen, alle kijkers dat begrijpen. Maar het ook voor de kijkers die het al hebben gezien.
Ze dat in live action zien
is super vet. Ja, maar in één of twee afleveringen en kleine stukjes. Ja. Ik zeg, als ze nog een seizoen maken, moeten die flashbacks er echt... Volgens mij hebben ze sowieso Hayden Christensen weer voor het volgende seizoen gestrikt. Dus het lijkt er wel aan te komen.
Wat vonden jullie van de shift in... dat komt op een gegeven moment een heel duidelijk moment... dat we naar een compleet andere plek in het universum gaan... dat niemand ook kan vinden of bereiken... behalve als je magische walvissen weet vinden.
Dat is een expansion van het hele universe van Star Wars.
Mm-hmm.
Letterlijk.
Dat is een keer wat anders dan universe shrinking.
Ja, maar dat, maar dat vind ik altijd... dat maakt het ook heel makkelijk om te doen wat je wil. Want het is een plek die met geen enkel lijntje verbonden is... aan welke ander stukje lore ook.
Ik vond dat ook irritant.
Je kunt daar op zo'n planeet neerzetten wat je wil. Je kunt hem opblazen als je wil. En er is niks dat... Bij wijze van, dat je, er is niks ergs dat je daar kunt doen. Verhaaltechnisch. Waarbij dan andere plotlines in gevaar komen. En ik vond dat een beetje makkelijk.
Maar Esther, dit zijn toch die godachtige wezens... die wat met de balans in de Force te maken hebben?
Nee, ik heb het niet over die walvissen, dat boeit me niet. Het gaat om de planeet waar we heen gaan.
Ja, maar die komen daar toch vandaan. Zij zijn daar volgens mij in de Clone Wars ook geweest.
Ja, in Rebels, ze zijn er niet geweest. Ze hebben die walvissen zijn ze tegengekomen.
Ah.
En het eindigt eigenlijk met Ezra die walvissen gebruikt... om Thrawn weg te halen uit de galaxy van Star Wars. Waardoor... dat die oorlog, zeg maar, waar Thrawn een hele grote speler dan is, van zijn kant wordt opgelost. We gaan naar een andere galaxy, letterlijk.
Ja.
En dat is nog niet gebeurd in de Star Wars universe.
Ik dacht dat niet eens zo begrepen. Ik dacht dat het gewoon een planeet was die op de een of andere manier, net zoals Exegol, zeg maar.
Nee, het was wel, dat vond ik ook hinderlijk. Zo, ja, we hebben een supersnel ding nodig met drie van die warp cores. Het zijn geen warp cores, want dat is Star Trek, maar toch. en dan kunnen we er opeens heen. Ik denk, ja... Dat is ook wel makkelijk. Het is een kwestie van lang reizen. Maar die godachtige wezens waar nu steeds wel aan gerefereerd wordt... maar niet echt...
Want, space whales?
Nee, kijk. Dus je hebt het hele draadje met Balen Skull die op zoek is... en die wil eigenlijk naar die planeet toe.
Ja,
die
staat dan, super vet karakter trouwens.
Ja, op het end. Ik vond wel zo van, die is wel heel plotseling weg... op het moment dat alles misgaat. En dan geeft hij eigenlijk de beslissende afwezigheid.
Ja, ik begreep veel te weinig ontwikkeling.
En ik begreep dat niet zo goed.
Ik vond het ook gek. Hij gaat dus wel opeens weg op beslissende momenten. En toch moest hij wel even dat gevecht met Ahsoka nog doen. Dus het is één van de twee. Of je wil met Ahsoka vechten... En de boel redden.
Zet je hem neer inderdaad als de main antagonist... die uiteindelijk de test is in de hero journey van Ahsoka? Of heeft hij zijn eigen plotline en zet je dat er los van neer? Ik vond het heel verwarrend ook.
Ik ook. En ik dacht, wat wil hij? Wat is zijn doel? Hij laat zich inhuren, maar hij vindt haar ook awesome. Ahsoka blijkbaar.
Hij heeft ergens nog een appeltje te schillen met iets of iemand. Of wat
maar
dan
hij
ook.
Is dus overleden, hè, die acteur. Dus we gaan hem niet zien in seizoen 2.
Dat had ik even gemist.
Ja,
dat
erg.
Heel jammer.
Ja, echt jammer. Want
of hij wordt gewoon gerecast natuurlijk.
Dat kan. Maar we gaan die acteur in ieder geval niet zien.
Nee,
ik vond hem heel goed.
Zeker waar.
Ik speel een beetje vals. Want ik had dus achteraf zo'n samenvatting van Ahsoka gekeken op YouTube. Want daar krijg je er wat meer context bij. En
jij bedoelt de mother, de father en de...
Ja, dus de ones heette dat. Dat zijn de gods of Mortis. En die komen dus van de planeet Mortis. En dat is waar hij zijn verhaallijn naartoe werkt. Zij komen eigenlijk nog niet expliciet in serie naar voren. Alleen dat is wel zijn character arc werkt nadat hij bij die Gods of Mortis wil komen.
Ja, kijk, aan het eind zie je hem bij zo'n mega standbeeld staan. Zo'n soort van de Founding Fathers. En in de series, in de animatieseries, zijn er een aantal referenties naar die Mother, Father, Son. Het zijn een soort goden in de... eigenlijk heb je goden niet echt, hè, Star Wars.
Nee.
Maar dit is eigenlijk het dichtst wat daarbij in de buurt komt. Ja. Force Gods. En er is één aflevering waarin Anakin en Ahsoka terechtkomen op de planeet Mortis. Ja. Met die Force goden. En dat Ahsoka, geloof ik, bijna doodgaat. En dat die mother dan haar leven geeft om Ahsoka... De daughter, sorry, haar leven geeft om Ahsoka te redden. En daarom heeft zij een soort hele sterke verbinding. Het is ofwel daaruit blijkt dat zij een hele sterke verbinding heeft met de Force... Ofwel daardoor heeft zij een hele sterke verbinding met de Force. Precies. Helemaal wat En een soort van de daughter is het goede.
Ja.
En de son is het slechte of het kwade. En dan...
Na die aflevering vliegt dat uiltje ook achter eraan. Ja, dat ook weer een symbool is voor iets.
Ja, dus als je die aflevering hebt gezien en later Ezra... of er is nog, nou ja, er zijn nog een paar momenten dat een soort tekening van die goden heel belangrijk is. Dan, ik dacht echt, wow, dit is echt heel vet. Want ik dacht altijd dat het een beetje een random verhaallijn was. Maar er zit dus wel iets extra's aan die force. Er zit dus wel een soort van... Ja. Nou, in ieder geval religie rondom. Ik weet niet of het echt is, maar...
Ja, dus die... Het wordt volgens mij op de Wikipedia uitgelegd als een familie die heel sterk was met de Force. Dus niet letterlijk de god van de Force.
Ja, precies. Maar ze worden die gods genoemd. Ja. En
Ahsoka heeft dus eigenlijk een soort van positie in die familie. Ze is niet letterlijk onderdeel van die familie, maar omdat ze zo'n sterke band heeft met die dochter...
Heeft eigenlijk een soort Force-transplantatie van die dochter gekregen.
Ja, dus zij is eigenlijk onderdeel van die drie eenheid.
En wat je dus niet weet... als je die serie voor het eerst kijkt. Dus ik had het ook niet door.
Nee, ik heb het ook niet door gehad.
Op het eind staat die Balen dus op de hand van die wijzende dude. En als je dat... Oh, sorry, ik zat voor Esther. Als je een tweede keer kijkt, zie je het. Dan die dude wijst dus naar een soort berg met een piek erop. Een soort Mount Mordor.
Ja, een soort Mount Doom. Ik had het wel door.
En die zat dus ook al een keer in Rebels of Clone Wars, een van de twee. Mm. En Anakin is daar dus een keer geweest. Dus men is in die series ooit op die planeet geweest. Alleen ik weet niet hoe, wat, wie, waar, hoe, wat.
Kun je nagaan, want ik heb niet alles, maar redelijk wat Rebels en Clone Wars ook gezien. Ja. Maar dit verhaal, deze verhaling ken ik überhaupt niet.
Ik heb dat cadeau gekregen van een YouTube-video.
Ja, nee, maar
het zelf
dat
ook
is
niet.
Het hele punt van, zeg maar, ik wel. En ik vond dat ook heel leuk daaraan. Ja. Maar als je dat niet hebt, dan vraag je me wel af van... Wat waren dan de dingen waar je had van dacht van... Yeah, behalve dat er een paar hele goede... Jedi-gevechten in zaten.
Hebben jullie meningen over, even afgezien van de karakters, afgezien van de verhaallijn, gewoon dingen die je irriteerden? Want ik heb zitten meeschrijven tijdens het kijken en ik had gewoon wat, ja, dat noemde Deadpool altijd lazy writing. Gewoon, ik heb heel veel ex-machina's gezien en dat betekent eigenlijk, ze worden gewoon door een buitenstaander
opeens gerend. Dat is ook heel erg een paradepaardje, met alles.
Ik heb Maar als je het één keer ziet, dan zie je het zo
dat
vaak.
Interesseert mij gewoon echt niet.
Ik denk dat elke aflevering wel een ex machina moment is. Dat ze, ik sta alleen op de toren, hij gaat instorten. Oh my god, er vliegt iemand langs die me komt redden. Wat toevallig en handig dat exact nu gebeurt. Dat was zo vaak aan de hand in deze serie.
Ten eerste valt het me al niet heel erg op. En als ik het wel zie, zo werken verhalen. Dat is een beetje...
Ja. Nou, ik stoor me daar dit seizoen ook wel een beetje aan. Ik denk dat ik me daar wel... Ik vond het ook een beetje lazy writing. En dat bedoelde ik eigenlijk met dat middenstuk. Het voelde alsof ze zeg maar afleveringen hebben gemaakt... die allemaal hun eigen arc moeten hebben... omdat ze een aflevering moesten worden. In plaats van dat je een arc van een seizoen maakt... en dan kijkt in hoeveel afleveringen wil je dit passen. Want dan krijg je dus elke keer dat je een soort van... Ja. Oh nee, het is super spannend, wat gaat er gebeuren? Want dat hoort gewoon in een aflevering te zitten. Mm-hmm. En dan krijg je zo'n extra... Oh, gelukkig, ze worden net op tijd, lukt het toch.
Mm-hmm. Want ze moeten de volgende aflevering daar zijn.
Ja, en dat ik had liever gehad ze dat eruit hadden gehaald... en meer tijd in... karakterontwikkeling hadden gestoken. Ja,
of gewoon minder episodes.
Of minder episodes, wat ook prima is.
Voelde inderdaad, er zitten zeker stukken in, dat vind ik ook, die aanvoelen als filler. Die gewoon van dit moest kennelijk 8 episodes worden.
Goed, ik wil ook nog een paar dingen noemen die ik heel leuk vond.
Zeker.
David Tennant als die droid. David Tennant is een van de langste Doctor Who's. En hij is in Harry Potter, hoe heet die boy ook weer? Crouch Junior, die met het tongetje, weet je wel. Die zoon van. Die deed de stem van die... God, hoe heet die robot ook weer? Nou goed, ik noem dit alvast Pregnancy Brain.
Huyan.
Ja.
Die lightsabers kan maken.
Ja.
In een uur.
Ja, en ik vond hem heel grappig. Ik vond hem echt... En het is een classic, de comic relief van Star Wars... om dan de robot weer grappig...
Maar dan wel met wijsheid in pacht.
Ja, ik vond dat echt leuk gedaan. En ik vond Sabine Wren tof. Gecast. Ik vond het, het moment dat Ezra er... Ik vond het heel cool om Ezra weer te zien.
Jawel.
Dat heeft ook heel veel lading als
ik had
je
echt zoiets
Rebels
hebt
gekeken.
Ik heb nog nooit een dude 5 ongemakkelijk lange seconden zo zien glimlachen in beeld terwijl er niks gebeurde.
Nou, dat was dus mijn negatieve eraan. Ik vond het heel vet om die weer te zien. En dat hij terugkomt, dat hij nog leeft en dat we in die andere galaxy zitten. Maar het voelde heel erg underwhelming. Zeg maar, hallo, die gast. Niemand heeft gehuild om het feit dat ze elkaar weer zien, zeg maar. Ik weet niet.
Ja, want zeg maar, tot daar, op een gegeven moment, als de serie net begonnen is, dan is eigenlijk het algemene idee is dat Thrawn dood is.
Ja.
En Ezra dus ook. Want Ezra heeft hem inderdaad vermoord, aanhalingstekens, of mede dood ingesleept is wat je denkt, is wat het universum denkt. En beide blijkt leven. Inderdaad, als Tron nog leeft, dan...
En dan laat hij dingetje de hele tijd wegkomen met Sabine met Nea. Ik vertel niet hoe ik hier ben gekomen. Ik vond dat allemaal raar. Ik vond die beestjes
alsof je wat
verberg
nog of zo. Ook.
Ja, ik weet niet.
Het is ook sowieso maar... het hele idee is bizar dat ze ooit is Ezra daar terechtgekomen via een walvis. En dan nu gaan ze eerst van... Is zeg maar, walvis is zeg maar optie 30 op een lijst van dingen om te proberen.
Terwijl,
zeg maar hun backup plan. Ja, ik weet niet, maar had je eerder kunnen doen.
Zeker. Maar en wat ik ook, wie ik ook meer had willen zien, want wie gewoon fantastisch en ook heel leuk was om in real life te zien. Grand Admiral Thrawn.
Ja.
Lars Mikkelsen.
Ja, fantastische bad
guy. Super goed gecast.
Ja.
En ook weer cool, hè? Want volgens mij was hij ook al de stem in de animatieserie.
Oh, echt?
Young ook. Dus ze hebben gewoon daar de mensen gecast die ook al de animatie deden. En het zegt ook wel weer iets over de animatie. Top acteurs doen die stemmen.
Ja.
Dus het is ook, ja, het is een beetje kinderlijk af en toe, maar nou, nog steeds aanrader.
Ik vond hem echt een van de beste rollen in de serie. Zo goed, zo emotieloos, kil gewoon. Ja, maar dat hoort volgens mij ook bij de species die hij dan speelt. Gewoon het gebrek aan emotie. En dat maakt hem natuurlijk ook gewoon een fantastische antagonist.
En volgens mij, kijk, Dave Filoni die hele animatieserie heeft gedaan. Die Ahsoka doet Mandalorian, volgens mij. Die is nu eigenlijk soort van de Kevin Feige. Nou ja, goed, misschien moeten we het hier zo even zeggen over hebben als we het al meer over.
Mm-hmm.
Maar ik zie wel voor me dat we. Hij wil volgens mij gewoon een film maken als vervolg hierop. Of een soort van in met een beetje dit storyline met Thrawn en zo. Dus ik hoop wel dat het gewoon next level wordt, wat we hierna gaan zien. Dus dat al deze mensen waarvan we nu zeggen, oh, we willen ze meer zien, meer ontwikkeling. Dat we dat gaan krijgen.
Tussen welke trilogiefilms?
Ik wil het net vragen, want we zitten nu, hè, misschien praten we zo nog even over het einde, maar deze serie heeft een eindpunt. We weten dat het in dezelfde tijd speelt als dat Grogu en de Mandalorian ergens bezig zijn, want die zijn Ahsoka natuurlijk ook ergens tegengekomen. Dus wat
was tussen 6 waar... en het is na de Battle of Yavin.
6 en 7.
Dus het is voor 7.
Voor Force Awakens.
Ja.
Ja.
Dus dan moet Thrawn weer verslagen gaan worden.
Ja, dus je zou ook kunnen zeggen dat het een setup is naar, hoe heet die ook alweer, dat rare wezen in Force Awakens.
Snoke?
Met een hele grote Snoke. Dus dat er dingen, dat zit ook in de Mandalorian. Zit ook een soort van, ze zijn die midichlorian shit
aan. Ja, cloning projecten en dat
precies,
soort dingen.
Ja, dus dat dit ook weer een soort van gaat bijdragen aan de start van de New Republic, et cetera. Maar ja, Thrawn moet dan wel verslagen zijn, lijkt me.
Ja, dus... het kan natuurlijk goed zijn, want daar wordt natuurlijk ook met al die medische de medische experimenten die worden gedaan in de Mandalorian bijvoorbeeld.
Ja.
Wordt heel erg gezinspeeld op het project waarbij uiteindelijk dan dus de Emperor eindelijk heeft overleefd, waar we later in de Skywalker saga achterkomen. Ja, daar zou dit natuurlijk ook voor een deel op. Uiteindelijk blijkt er ook in Exegol een hele vloot straks gebouwd te zijn, waar we op dat moment er niks van af weten.
Ja, maar misschien is dit wel het plan van Belen en Shin. Of van Belen bijvoorbeeld.
Dat was ook zo'n moment. Sorry, even irritatie weer. Ik ben gewoon de rantel hier vandaag. Dan zitten ze op die koets. En dan hebben ze Sabine en Ezra een gesprekje.
Ja.
En zegt Ezra, wat heb ik al aan gemist? Oh, is Palpatine dood? En zegt Sabine, voor zover we weten wel. Ik zo, nou.
Ja,
dan zeg je toch ja.
Je wou het zeggen, op dat moment denken we met z'n allen van
als je in Star Wars bent, A, niemand kan dood. B, lightsabers door je buik is ook maar een schrammetje. dat heb ik ook opgeschreven.
Zat ook kunnen zeggen van, ik weet niet, hij heeft wel mad plot armor. Dus ja, misschien leeft hij
maar
nog
dat
wel.
Vond ik echt, dat is gewoon zo ongeloofwaardig. Dat is wat je zegt. Ja. Als iemand dood is, is hij dood. En als hij terugkomt, ben je verbaasd.
Eind.
Ja, dat, nee, sorry.
Het is ook een weirdly specific question.
Ja.
Want het is ook, je kan ook vragen, hoe gaat de oorlog? Of, of leeft de resistance nog? Weet je wel? Dat is, ja.
Nee, het is raar.
Ja.
En een irritatie, dan ben ik eigenlijk wel door mijn belangrijkste lijstje heen. Ik vind het zo arbitrair wanneer wie waarvoor de Force mag gebruiken. Ik bedoel, je hebt Force Running. Daar kun je vliegtuigjes mee inhalen als het moet. Maar dat doen ze nooit. Je hebt Force Healing. Als iemand een zoveelste lightsaber door zijn knar heeft. Of weer een
Force is gewoon magie. Alles
dat
kan.
Is echt zo frustrerend af en toe. En Ezra, die als enige in de hele fucking universe lightsaber gevechten kan winnen met een Force push. Ik bedoel, hij houdt lightsabers tegen met zijn Force handen. Volgens mij nooit eerder gezien. Kan hij wel. Op zijn visplaneet.
Maar Ezra is wel badass.
Ja, nou lekker voor hem. En dan later knutselt hij even in 5 minuten een lightsaber in elkaar.
Kan niet omgaan.
Jemig. Ja. Het is wel heel arbitrair.
Maar ik vond het einde, ik weet even niet meer of ik het heb herinnerd, maar klopt dat ze naar Dathomir gaan aan het einde? Dus dat wordt volgens mij het doelwit.
Ja, want ze gingen naar de planeet van... Ja, volgens mij klopt
van de Night Sisters, ja.
Ja, ik vond het heel leuk, want ik heb die game gespeeld. God, hoe heet het ook alweer? Conquestis.
Dat was de eerste van... Ja, precies. Fallen Order.
Ja, Fallen Order. Dat speelt zich voor een heel groot deel af op Dathomir. De planeet inderdaad van de heksen eigenlijk. Ja. Super vet. Echt leuk als we dat gaan zien.
Force Witches.
De Force Witches.
Ik ken die heksen.
En er zitten ook in de nieuwe Fallen Order game... zit ook een soort van Force...
Jedi Survivor is dat.
In Jedi Survivor zit een soort van... hoe noem je dat ook weer? Wat ze in Harry Potter doen? Verschijnselenachtig. Jij hebt het ook gespeeld, denk ik, hè?
Ja, maar ik zit even te bedenken wat je bedoelt.
Van die groene portals.
Dat je inderdaad... Ja, dat
naar plekken kan teleporten.
En dat gebeurt... Kel Kestis ook op een gegeven moment.
Ja, en dat zit ook in deze serie. Doen volgens mij die heksen dat ook.
Ah, grappig.
Dus ook wel weer grappig dat ze echt proberen om die universe steeds meer zo... Of de universe, maar een soort van de game wel weer te linken aan dit en dat.
Dat vind ik ook wel vet hoor. Je wordt wel beloond als je echt alles consumeert.
Ja. Ik weet trouwens niet of Kel dat leert of dat stukjes zijn waar in de gameplay waar zij ook
zij
aanwezig
doet
is. Zij doet, zij maakt die portals en hij schiet daar doorheen.
Ja.
Ja, wel echt heel vet trouwens. Maar inderdaad, als je die games hebt gespeeld, dan ken je de planeet Dathomir. Oh, Dathomir is echt een hele vette planeet. Dus ik ben al meteen triggered voor het volgende. En ik denk van oké. En dat vind ik ook leuk. Nu verlaten we dus weer de plek die niemand galaxy kent, waar we nooit heen gaan. En we gaan nu gewoon weer naar de bewoonde, tussen aanhalingstekens, Star Wars wereld. En dat vind ik veel toffer.
Ja, ik heb er ook wel weer zin in.
Ja, gewoon, maar, zitten gewoon binnen de ring.
Volgens mij wordt het 2025 pas dat er een nieuw seizoen komt.
Hai, het is nog wel even dus.
Ja.
En zoveel momenten dat ze ergens heel hoog staan. Op een vliegtuig, op een toren. niemand in Star Wars heeft hoogtevrees.
Dat is inderdaad wel. Ik zag jouw notities staan. Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel.
Dat is gewoon evolutie in die wereld. Want als je hoogtevrees hebt, dan kom je gewoon niet ver.
Nee. Oh ja, tenzij je de force jump kunt, die je op het juiste moment opeens wel kan.
Maar als je de force kunt, dan hoef je toch ook niet meer bang zijn voor hoogtes. Heb je ze wel, die gasten kunnen landen waar ze willen.
Maar wij zien alleen de superhelden, hè, van deze wereld. Want al die mensen die gewoon in die stadjes wonen en een beetje in repair shops werken.
Het zijn geen superhelden, want ik heb ze nog nooit een superhero landing zien doen.
True. Oké.
Ook zo'n ding dat
equivalent. Ik probeer een brugje te maken naar de superhelden serie.
Ja, nee, dat weet ik. En dat
ik niet.
Is nog
ik zag het niet, maar ik
had het al door. En dan zombie stormtroopers, jongens. Zombie stormtroopers, eigenlijk. Hebben we niet eens over gehad.
Oh ja, dat is ook nog een ding. Dat vond ik lame. Dat vond ik nou echt lame. Dat ik dacht van dit de hele tijd weer uprise van die stormtroopers. Daar kon ik nou echt heel weinig. Want ik snapte het pas bij het thema met die Night Sisters en zo en toch een beetje. Maar nee, dat. Ik vind letterlijk, ik weet niet of dit helemaal waar is, maar ik vind letterlijk niets met zombies leuk.
Ik hou niet zo van zombies, maar ik vond dit, ik vind die hele
Last of Us wel.
Heksenkracht, zeg maar, dat geïntroduceerd is nu meer bij Star Wars, vond ik wel leuk. Dat er nog een soort van andere, je hebt de Force, maar je hebt ook een ander soort magie, die ook gewoon heel sterk is, die ook vet gevaarlijk is.
Black
waar
magic.
Waar al die Jedi eigenlijk niet zo goed weten wat ze ermee moeten doen. Vind ik best wel leuk, want er is eigenlijk nooit iets wat equal is aan de Force. Je hebt gewoon de Force en dan heb je pistolen. Best wel jammer dat je daar nooit... Maar nu is er een andere...
Ja.
En het zat al best wel in de games en in de animatieserie, maar dat nu ook in de grotere verhaallijnen wordt geïntroduceerd. Ja, jammer dan Jedi. Deel maar even met deze magic shit.
Laten we Ahsoka een cijfer geven en dan kunnen we naar Loki. Oeh. Dan kan ik tevreden een strik om de... Ik ga gewoon fucking schandalig en heel erg zuur voor de 7. I can't. Ja?
Ja.
Ja. Ik ga het doen.
Ik had echt nooit... Ik zit rond de 7. Ik had veel lager zou zitten.
Nog lager? Ik maar vind dat ook... echt wel laag namelijk.
Nee, ik ga ook voor een 7. Veel potentie. Het komt ook omdat ik gewoon daarvoor Andor had gekeken. En dat was gewoon zo dicht bij de 10.
Ja.
Andor was echt heel cool.
Dat was zo cool. Dus als je nu hebt geluisterd en je denkt... Ik weet niet of ik als ook al moet kijken, maar Andor heb ik nog nooit gezien. Ga dat gewoon eerst kijken. Sowieso.
Ja.
7 is zo'n nikszeggend cijfer, maar tegelijkertijd ook wel.
Ja, 7 vind ik. Maar 7, als ik een 7 geef, dan heb ik het echt wel leuk gevonden. En dan zie ik alleen wel verbeterpunten. Dus daarom was mijn gevoel nu dan ook een 7. Nou, dan maak ik er voor de record dan 7,5 van. Ik vond hem duidelijk leuker dan jij.
Nee,
vond,
maar... ik zou eerder richting 6,5 gaan. Maar ik vond Obi-Wan Kenobi ook niet zo leuk. Die zou ik zeg maar ook een 7 geven.
Ja, nee, ik ga dan wel naar de 7,5.
6 had ook wel. Zo van, ja, weet je, ik moet het toch wel kijken, want het is Star Wars. Maar ik denk, als ik deze aflevering niet zou gemaakt, dan had ik het misschien niet afgekeken. Ja, moet ik eigenlijk
het
toch wel...
Het was echt geen 8, jongens.
Blijf praten, kan dan, ik het geen... blijf praten, dan geef ik hem een 9. Nee, 7,5, zoals ik zei.
Max.
Loki.
Ah, hoe dat?
Loki,
best wel een goede serie, vond ik.
Hij maakte hem gewoon. Ik zei het al, ik had moeite om erin te komen al in seizoen 1. En ik had dat nu weer. En ik weet niet waar het toe komt. Ik weet niet of het komt door de inderdaad de kleurschema's die toch een beetje raar zijn. Ik weet niet. Er was gewoon, ja, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ik heb ook aflevering 1 van seizoen 2, denk wel 3 keer moeten kijken. Omdat ik me realiseerde dat ik de eerste keer dat ergens halverwege mentaal uitgecheckt was. En geen idee had wat er gebeurd was. Ja, en dat die vibe bleef ik een beetje in tot aan de laatste episodes. Toen begon ik het wonder boven wonder toch ineens vet te vinden.
Ik had ook aflevering 1 vond ik echt, viel me echt tegen. Ik dacht echt... Waarom? Waarom dit verhaal? Waarom weer zo'n high stakes die niet echt... Het was voelde gewoon niet... Nee.
Weet je nog hoe aflevering 1 ging?
Ja, dat is met dat ze al die hele time... Dat ze een soort van mini-quest hebben. Dat ze die temporal dingen zijn kapot of zo. En dan moeten ze dat gaan maken. En ik dacht gewoon, ja, zo'n questje waarvan je al weet dat het gaat lukken. Ik weet niet. Moi. Maar het werd steeds beter. En het einde vond ik zo vet. Dat het hele gevoel voor mij over dit seizoen... goed is gemaakt. Ik denk, ja, het was vet. Het leidde ergens naartoe. Ik snap nu ook beter waarom die eerste aflevering erin zat, want we hadden dat proces nodig om te zien, om het einde goed te kunnen snappen. Terwijl ik in het begin dacht, waarom kies je het hiervoor als eerste aflevering? Ik snap dat nu. Dus ik ben tevreden.
En dat ging toch over de verhaallijn waarin ze op een gegeven moment die One Who Remains, maar dan in de soort van, dat die gekke gast met dat snorretje is, versie eerst zie je hoe Renslayer daar dat boek moest droppen, want dan wordt hij...
Ja, maar die eerste aflevering was dat Loki dat iets moet fixen, in dat pak moet, en dan tegen de stroom in, en dan iets moet fixen in die machine.
Ja.
En ik vond dat gewoon een beetje een suffe quest, voor het feit dat ik vet lang had gewacht op een nieuw seizoen Loki. En wat zie ik dan
is
in
dat
de eerste
aflevering? Is dat gewoon een setup voor later in de serie?
Precies, nu snap ik dat. Ja, want dat was een setup voor later in de serie. Maar toen ik dat keek, dacht ik... Nu heb ik die eerste aflevering gezien. Ik ben helemaal niet verder in...
Nee, maar ik vond dus wel vet dat je in de eerste aflevering... komt hij aan het eind... hoe heet ze tegen in die lift?
Ja. Sylvie.
En dan... dan pas helemaal aan het eind van het seizoen... kom je erachter waarom hij haar tegenkomt bij die lift.
Ja, dat is heel leuk. En dat soort dingen maakt dat ik Loki heel leuk vind. Maar ja. Dat je dus... Dat maakt ook dat ik pas aan het eind dacht... Dit is waarom het zo... Dit is wel echt een vette serie. Want in het begin... Snap je dat niet? Maar goed, dat is het hele punt van de tijdreis natuurlijk. Dus ik heb gewoon die experience meegemaakt, die Loki.
Ik kan nu wel eerst onder woorden brengen waarom ik Loki de beste Marvel-serie vind.
Ja, vertel.
En dat is eigenlijk niet zozeer omdat het op zichzelf de beste Marvel-serie is. Maar ik vind het, terugkijkend wel, het beste karakter. Puur qua arc. Zijn boog is wel heel lang, heel goed en heel erg af.
Ja, al werd het wel zeg maar de laatste paar afleveringen zie je hem eigenlijk bijna visueel nadenken over zijn rol in dit alles. En op een gegeven moment klikt het. Nou, dan komen we ook bij het einde dan natuurlijk. En ik had wel zoiets van, ik weet niet of ik helemaal geloof dat dit Loki nu is, dat hij dit wil doen, dat hij dat zijn dat, want het is natuurlijk even heel platgeslagen is die arc. Hij landt ooit op aarde als de grote boze bad guy die de aarde wil soort van enslaven voor zijn doelwitten. Dat is een beetje waar hij mee kwam. En door alles wat er gebeurd is en alle, weet je, hij heeft Thor natuurlijk meerdere keren in het ootje genomen en toen was hij good guy toch weer niet, toch weer wel
heersen. Hij wilde hem over te heersen.
En dan aan het einde van seizoen 2 van Loki is hij ineens 100% good guy en redt hij de timelines. En
die ontwikkeling is over 2 seizoenen, want die zit ook al heel erg in het eerste seizoen, vind ik. Zeg maar dat hij uiteindelijk zichzelf soort van wil opofferen voor juist de keuze die Sylvie wel maakt en hij niet. Hij is dan al best wel een heel ander personage dan voordat hij daar aankomt. Dus ik vond het eigenlijk juist wel mooi dat in het tweede seizoen wel doorgaat, doorontwikkeld. En dat het ook zijn vruchten zeg maar afwerpt wat hij in het eerste heeft.
Ja, ik vond het iets te zoet, iets te gemaakt.
Ja, ik snap het ook wel. Maar hij blijft wel een soort van een tegendraadsachtig personage. Zeg maar dat hij kiest wel voor de niet makkelijke weg.
Mm-hmm.
En dat is, ja, dus ik vind wel dat hij nog genoeg elementen behoudt van...
Wat vinden jullie van het karakter Obi? Die doet in de kelder. Die
Ouroboros.
Ja, die heeft oorspronkelijk
die
guide geschreven.
En ja, lastig.
Elke keer super enthousiast. Elke keer heel erg nerdy. En elke keer dat hij eigenlijk spontaan met iets geconfronteerd wordt. Iemand uit de toekomst die bij hem komt. Valt bij hem echt binnen 5 seconden het kwartje. Oh, cool. Zit het zo? Oké, dan is dit nu de werkelijkheid. Prima, dan switcht hij gewoon op.
Maar
het is fictie.
Hebben jullie Everything Everywhere All at Once gezien?
Ja.
Nee.
Superleuk film, vond ik. Ook als je Loki leuk vindt en tijdreizen of een soort van multiple universe. En daar speelt hij ook een hoofdrol in. Heeft Oscar gewonnen van beste film, deze film.
Hm.
Toch met de sausage fingers, toch?
Ja.
Ja, precies. Ja. Kan je niet vergeten.
En hij, daar speelt hij ook een grote rol in. Dus ik vond hem daar al heel leuk in. Ik vond het leuk dat hij terugkwam. Maar jij vond hem dus niet zo.
Ja, juist. Ik was fan van hem. Ik vond hem het leukst. Ja. Ik vond het ook heel hinderlijk dat hij uiteindelijk niet meer echt met de oplossing kwam of zo. Hij heeft heel paar keer het plot
iedereen
verder geholpen.
Bystander, hè, meer.
Ja, ja. Hij helpt het plot af en toe verder, maar net niet genoeg.
Nou ja, dat is een beetje wat ik vond. Dus die laatste paar episodes waarin hij uiteindelijk wel een grote rol speelt. Die laatste episodes vond ik cool.
Mm-hmm.
Want hij bouwt uiteindelijk... We leven op dat moment in een timeline waarin de TVA niet meer bestaat. Hè? Dus de instantie die de tijd bewaakt en controleert, die bestaat niet meer. Die is kapot. En dus ook de snuffjes die daar vandaan komen. Maar omdat Loki dus een aantekeningenboek, wat Ouroboros ook geschreven heeft zelf, mee heeft genomen, kan hij hem alle aantekeningen geven. En wat voor de kijker een paar minuten is voor dat personage dan 18 of 19 maanden, geloof ik. Maar dan bouwt hij dus zo'n machine waarmee ze dus door time en space kunnen reizen. En dat vond ik cool. Want dat gaf ook dat character wel wat waarde. Maar de echte sleutel ligt uiteindelijk niet daar. Maar bij dat Loki dus zijn eigen timeslipping weet te controleren. En dat maakt eigenlijk al het voorgaande wat hij gedaan heeft. Dat ding bedenken en zo. En al die personages opzoeken en met elkaar brengen. Alles is daardoor in één klap... Ja, nutteloos gebleken. En dat haalt het een klein beetje onderuit. Want uiteindelijk, al heel vroeg bij het timeslippen... wordt er tegen Loki gezegd, je moet het leren controleren. Hij zegt, het is volkomen onmogelijk. Maar, en uiteindelijk ligt daar toch de sleutel in. Dus alles wat er tussenin gebeurt, heeft geen functie.
Alles wat er tussenin gebeurt is zodat Loki zich realiseert... dat hij alles heeft geprobeerd om het te veranderen. Om een soort van de inevitable te voorkomen. En alles wat hij doet, mislukt. En daardoor kan hij uiteindelijk die stap maken om zichzelf mega op te offeren. En soort van de all super being.
Ja,
whatever.
Ja, maar ik bedoel, daar gaat het me niet. Dat is gewoon het einde, dat is prima. Maar het ging me er echt om dat hij leert dan dat timeslippen te besturen. En dat blijkt uiteindelijk de sleutel naar succes. Of is het de sleutel naar het leren
niet
dat
eens.
Hij...
Ja, ja, oké. Okay,
want hij gaat op een gegeven moment dan 800 miljoen keer... gaat hij opnieuw proberen om die fix te proberen die ze doen. Dan gaat hij op een gegeven moment zo tussen neus en lippen door... wordt dat nog even gezegd. Maar hij gaat dus zelf alle kennis die dus die geleerden hebben opdoen. daar doet hij dan decennia tot misschien wel honderden jaren over... Maar daarna slipt hij dus weer terug naar het moment... na die tijd dat hij heeft dus geïnvesteerd om dat allemaal te leren. En dan weet hij dat dus ineens ook allemaal. Maar dat is waar de sleutel ligt. Niet in dat hij dus die scientist vindt... en dat die scientist weer zo'n dingetje bouwt.
Nee, maar hij leert wel die timeslipping te managen... door wat zij allemaal tegen hem zeggen.
Ja.
En door wat hij met hen meemaakt.
Dat is waar.
En dat hij ziet hoe de alternatieve paden van hen zijn bewandeld. Dus ik weet niet, dat stoorde mij niet zo erg... Ik had meer dat er gewoon weinig... Dat ik de eerste afleveringen... En ik de rol van Renslayer snap ik nog steeds niet helemaal. En dat soort dingen. Maar waar het nu... Eigenlijk de staat van waar Marvel nu is... Door Loki. Het Marvel Universe. Hoe ik ben achtergelaten als Marvel fan. Geeft me veel meer satisfying... dan hoe ik ben achtergelaten als Star Wars fan... voor de staat van... Star Wars Universe.
Dat wel. Star Wars is gewoon geen tijdreizen. Dus dat kan niet alle kanten op. Het is gewoon een invuloefening. En die kun je beter of minder goed doen.
Nog niet.
Ja, maar ook gewoon een soort van... Ik weet niet, ik vond het gewoon heel vet... dat Loki heel erg linkt aan alles. Ja, ik weet niet. Er zit zoveel potentie in voor toffe dingen. En Ik had dat toch bij Star Wars al minder. Ja. Ik weet niet.
Ik heb bij Marvel specifiek wel het gevoel... We zitten echt in een nieuwe fase. Hè? Zo van, nou goed, er komen nieuwe shit bij. Maar ik heb wel het gevoel dat elke keer dat het even goed is... is wanneer ze throwbacks doen en de karakters terughalen... en dingen aanvullen op wat er al gebeurd is. En dat zit me wel dwars, hoor. Wat is het leuke nieuwe karakter? Is er eigenlijk niet.
Nou ja...
Sylvie?
In deze serie, Sylvie misschien. Maar ze hebben wel heel veel nieuwe karakters.
Nee?
Maar ze hebben heel veel nieuwe karakters.
Het is ook gewoon een Frost Giant. Daar kan natuurlijk, daar kan gewoon een origin story van komen.
Is ze dat?
Ja.
Oh.
Haar volledige naam is volgens mij Sylvie Laufisdotter.
Sylvie Laufisdotter. Nice. Okay.
Ja, nee, want er is ook een Croaky Loki. En dat is vast en zeker geen Frost Giant. Dus ik weet niet, als het klopt, klopt het. Maar.
Of was zij een Loki variant?
Dat was een variant.
Ze is een variant.
Ja, precies. Ja, dus dan is het logisch dat ze hetzelfde is als Loki. Want ze is gewoon een variant.
Ja, alleen... Wat is die Croaky Loki dan? Ja, oké. Okay, die is ook een...
Nou ja, Kang is geïntroduceerd bij Loki. Het is wel een major player.
Ja, maar die zat ook in Quantumania.
Ja, daarna. Ja, maar geïnteresseerd in Loki.
Ja.
Je hebt in heel veel recente... Echo is nu, wordt nu een serie. Of is nu een serie bij Marvel. Dus geïntroduceerd in... volgens mij die serie over... die guy met die pijlen werpt. Hoe heet hij ook weer?
Pijlen werpt?
Ja. Er was
Hawkeye. Een
serie, Hawkeye. Vorige kerst. Vond ik ook heel leuk.
Hij schiet pijlen. Hij gooit ze.
Ja, ja.
Sorry. Maar daar zat een personage in Echo. Die heeft nu haar eigen serie. In She-Hulk zit... She-Hulk was dan weer een nieuwe die...
Ja, hebben we allemaal niet echt gegrepen.
Ik wil trouwens een eigen serie voor de... Hoe heet ze nou? De zus van Natasha Romanoff.
Oh, die? Nee. Oh.
Zij is geweldig. Nee, zij was zo leuk.
Dat toch een eigen film, of niet?
Ja, ze hadden samen een film. Ja. En daar kwam zij. Daar speelde ze natuurlijk een grote rol in. Maar dat was natuurlijk vooral Black Widow's film.
Hey, maar een hele nieuwe generatie Marvel Heroes is geïntroduceerd. En dat ze daar nu... van gaan oogsten. De Young Marvels.
Ja, nee, ze gaan wel langzaam oogsten.
De dochter van Hawkeye is er ook een. Dan heb je die Quantum Mechanica Kids. Wasp Kids. Jezus, mijn echt... Sorry luisteraars. Maar dit...
Mrs. Marvel.
Je hebt Mrs. Marvel. Dat vond ik een leuke serie.
Ja, die vond ik...
was echt leuk. Als je die niet gezien hebt, want heel weinig mensen die gezien, for some reason. Heb jij hem gezien, Jorin?
Mrs. Marvel.
Ja, of met een jonge meisje... tiener die...
Oh, ja, precies, de Indiase. Ja, ik ken haar ook uit. Ze speelt een grote rol in de...
Is ze Indiaas? Is het Pakistaans, toch? Ze doet...
Indiaas, dacht ik.
Indiaas, ze is moslima, toch?
Ja, maar ze gaan ook naar India, volgens
mij.
Ze speelt dan ook een grote rol in de Avengers game... die 2-3 jaar geleden op de markt is gekomen.
Mm. Lachen.
Leuk. Nee, ja, dus ik heb juist het idee dat Marvel wel aan het vernieuwen is. Maar goed, of het dan aanslaat.
Als we... nu toch al bezig zijn over waar Marvel staat. Kunnen we ook even hebben over waar Star Wars staat. En wat we verwachten van de toekomst. En wat we nu vet zijn vinden op wat er is. Er is één punt dat ik graag zou willen maken over Loki. Als we nog met één been op staan. Dat gaat meer over die pacing. Het is dus, vind ik, een trage serie. Mm-hmm. Die ook heel lang doet om zijn punt te maken. Om dan vervolgens in de laatste 5 minuten heel de conclusie door je strot te rammen. Die je 5 keer moet kijken om te snappen wat er eigenlijk aan de hand is. Want ik dacht in eerste instantie, die timelines die zijn zo los uit die loom. En die zwabberen daar rond. Ik dacht in eerste instantie dat hij ze dood aan het maken was. Door ze te pakken, kilde die timeline. Want het is andersom. Hij doet ze weer opleven. Dan pakt hij ze allemaal. En dan laat hij ze allemaal tegelijk leven. Ja. En voortaan zit hij daar op zijn troon te heersen over alle timelines. En houdt hij zo de boel ook in leven. Maar wat ik wel heel vet vond. Wat ik echt gevoeld heb. Is de groeiende wanhoop. Elke keer ging alles mis. Elk plan mislukt. En elke keer dacht ik, oh kut, ja, dit wordt wel listig. En toen had ik zelfs zoiets van, nou... ik zie niet hoe dit goed komt. En dat is een beetje zo'n Harvey Specter-achtige move, zeg maar. Als je iemand een pistool op je hoofd zet, wat doe je dan? En dan zegt hij, ik verzin een derde optie. Zeg maar. En dat is dit ook een beetje. Ze laten het zo kapot gaan en zoveel wanhoop die ik ook voelde. Zo van, ja, kut, wat nu? Dat ze een soort van gekke ace-kaart uit de hoed trokken van, oh, wacht even, PS.
Daar is Marvel wel echt goed in, hoor. Gewoon zo'n, zie je echt niet aankomen, vette, soort van
terwijl,
extra...
Toen ging ik video's kijken over... dan typ je in Loki 2 Ending Explained. En dan zijn er altijd wel 3 hooggeleerde Marvel afgestudeerde nerds. Die
Marvel
dat allemaal
afgestudeerde
goed, nerds. Ja, die hebben dat allemaal gezien. Het schijnt wel dat ze een aantal van de stripboek verhalen soort van op één hoop gooien. Een soort Master of the Universe-achtige positie hebben geschetst voor Loki, die in het stripboeken niet per se voor hem weggelegd is. Maar dat vind ik wel heel vet. Maar,
hoe vet zag dit eruit?
Ja, heel cool.
Zo cool. Ook die spaghettification of zo van alles. Zag er toch ook heel cool uit.
Ja, dat was echt een favoriet effect.
Zo vet gedaan. Ja. Ik vond dat echt tof. Die scène van Sylvie die dan in die platenzaak staat. En dan met die muziek zo. Ja, en dan
zo naar achter rennen.
Super mooi. Echt vet.
Ja, echt heel cool gedaan.
Ja, echt goed gedaan. Maar ook dus inderdaad in die boom. Dat zeg maar zo omdraait. En dan ik vond dat echt cool.
Ik heb een perfecte vraag om het laatste blokje van deze podcast in te luiden. En ja, ik heb die vraag heel erg goed bekeken. Dat is die van Timo Prime. Loki vind ik persoonlijk heel goed, maar de rest van Marvel vind ik de laatste tijd tegenvallen. Ervaren jullie ook deze Marvel-moeheid? Laten we hem even breder trekken naar Star Wars, want ik herken een beetje wat hij zegt.
Niet met Star Wars, wel met Marvel.
Mm.
Ik heb...
Het is andersom bijna.
Oh, Miss Marvel, die film. En The Wasp en Ant-Man en de Quantum Mechanica.
Quantum
Mania. Niet gezien, allebei.
Niet gezien. Nee.
Ik heb de Wasp ook niet gezien. En ik heb ook Secret Invasion niet gezien.
Ik heb ook Secret Invasion niet gezien.
Daar ben ik halverwege. Ja, die vind ik ook wel aanraden hoor. Is ook wel leuk.
Lijkt me wel leuk.
Ja, maar dat bedoel ik. Ik herken dus die moeheid wel. Ik voel niet de zeg maar, er is een tijd geweest dat ik echt alles frat.
Sowieso.
Ja. Ik mot het. En nu heb ik zoiets van... en het is echt zo van een serie. Dat je zit te zappen in je Disney Plus en dat je denkt... Oh ja, die moet ik ook nog kijken.
Toen je net Secret Invasion zei, had ik weer even een moment. Van, oh, die kan ik met Kerst misschien kijken.
Dat is echt zo'n serie. En niet zo'n serie van, oh, die ga ik letterlijk nu
kijken. Ik zit alleen nog wel net op het punt dat ik er toch nog wel uiteindelijk aan toe kom.
Ja.
Maar dat is op een haarna.
Ja, ik heb de komende 2 weken ook kerstvakantie. Dus dan ga ik waarschijnlijk ook wel iets kijken.
Inhalen. Maar ik denk dat omdat bij Star Wars de frequentie lager is, dat ik het daar makkelijker vind om alles te volgen.
Ja, toch heb ik vandaag een... pro-gamer move uitgehaald. Ik had gisteravond tijdens de finale van Expeditie Robinson 2 Ahsoka afleveringen op de bank gekeken. Terwijl dat is omdat we deze opname hadden. Anders zou ik gewoon Expeditie Robinson hebben gekeken.
Wanneer is het alweer Expeditie Robinson?
Ja, ik weet ook wie de winnaar is. Dat ga ik gelijk niet zeggen. En toen heb ik vanmiddag in bad de laatste afleveringen van Ahsoka gekeken. En toen dacht ik bij mezelf, Jordi mag gamen voor zijn werk. Ik zit er nu letterlijk voor mijn werk in bad.
Letterlijk voor je werk in bad zitten is wel... ik kan het eventueel ook doen als ik een handheld game moet doen. Maar
Je zou het wel kunnen doen. Ja.
Ik zou het kunnen.
Ja. Ik vond wel, ik vond dat wel achievement unlocked. Die had ik
sowieso zit jij gewoon op tijden dat veel mensen aan het werk zijn. Zit jij in de gym en loop je door bossen en weet ik het wat allemaal. Dus,
ja, en als ik in de bos loop, dan moet ik soms een podcast luisteren. Dat kan ook werk zijn. Afhankelijk van mijn...
Nee, maar ik denk wel dat er in het algeheel, als ik naar de fandom kijk, ook wel voor beide, ik denk eigenlijk dat, voor zowel Star Wars als voor Marvel, de kwaliteit niet meer is wat het 2-3 jaar geleden was.
Mm-hmm.
Er was echt wel een piek, denk ik. En misschien komt dat door corona of door de
writers. Helpt niet.
Ja, precies. Maar goed, ik heb wel hoop, want je hebt dus Dave Filoni die heel erg de eigenlijk alles van Star Wars heeft gemaakt wat ik heel leuk vind.
Mm-hmm.
Die is nu een soort gepromoveerd tot eindbaas van Star Wars. Eigenlijk de functie die Kevin Feige of zo,
Feige,
wie zijn naam zegt, heeft bij Marvel. Dus ik verwacht wel dat de komende Star Wars dingen vet gaan worden.
De dingen die vet waren, waren altijd wel gewoon met één opperhoofd die een beetje dictator mag spelen. Dat zag je ook wel aan de sequels. Overigens de beste films ooit gemaakt, volgens mij.
Aan de andere kant heeft Andor hij niet aan gewerkt. Dus, en dat vond ik wel het vetste wat de laatste tijd uit Star Wars is gekomen.
Ja. Nou, ik weet niet of we nog teruggaan naar dat dictatoriale. Want ik denk inderdaad dat zij zelf ook wel zien van dat juist een beetje een verdeling van stijlen en smaken, dat ook wel. Want je hebt natuurlijk ook die reeks animatiefilms in allemaal verschillende stijlen. Hoe heet dat ook alweer?
Ja, What If?
Stories of zo?
Jedi Stories. Sorry.
Ja, je een soort van zo'n Japanse manga-stijl had je dan. En allemaal. Ja, had je dat, ik weet echt niet hoe populair dat verder is. Ik heb er zelf 2 van de, geloof ik, 7 maar gekeken. Maar dat geeft wel een beetje aan dat diverse, wat ze wel toch proberen te doen.
Ja.
Onder zijn vlag. En tegelijkertijd zie je ook heel veel kruisbestuiving. Dus je ziet wel dat characters gastoptredens, om het zo over te zeggen, bij elkaar doen.
Ja.
Dus, nou ja, goed, weet je, alle references die erin zaten voor de volgers van de animatieseries die wij dan wel gekeken hebben, waardoor je heel veel van die momentjes hebt, daar zetten ze echt heel zwaar op in.
hebben we niet gewoon weer een Star Wars film nodig?
Ja, heel Absoluut. Erg hard. Ja,
ik denk het ook.
Zeker.
Star Wars doet ze gewoon ook heel lekker op het grote scherm.
Ja, en het was ook,
eigenlijk wel.
We hebben het er een tijdje geleden hier ook over gehad dat we die tijd misten. Dat we gewoon inderdaad elk jaar met een hele groep naar de VUE gingen. Want dat was op dat moment dan de beste zaal in Nederland.
Visions,
ja, die bedoel ik.
Star Wars Visions.
En we gingen dan elk jaar naar dezelfde bioscoop in Hilversum. Want dat was dan op dat moment de beste zaal. En dan gingen we daar.
Hipstiel, nou ja, hè?
Het ene jaar gingen we dan Star Wars kijken. Het andere jaar gingen we een Marvel film kijken. Maar we waren er altijd. En dat is wel jammer dat niet meer is.
Ja. En voor Star Wars komt dat denk ik wel echt weer. Nu volgens mij zijn ze dus wel aan een nieuwe film aan het werken. Mm. En volgens mij voor Marvel, die hele Kang, eigenlijk de setup van Loki is dus, er komen allemaal Kang-versions die in allemaal verschillende timelines proberen hun eigen universe of alles naar hun hand te zetten. De TVA die dat moet gaan, die timelines, ja, die Kang-versions moet gaan killen. En Loki die een soort van upper god is geworden, I don't know. Maar die setup is wel vet. En die zit ook in de strips. Krijg je een soort van allemaal varianten van al onze superhelden die allemaal met elkaar allemaal moeten gaan teamen tegen alle varianten van Kang.
Mm-hmm.
Een soort van superoorlog van alle vette mogelijke variants die we ook al zijn tegengekomen. Weet je wel, we hebben ook al allemaal, we hebben de donkere versie van, hoe heet die? Dr. Strange gezien.
Ja.
Dus ik zie wel bij Marvel ook potentie voor een soort van nieuwe filmreeks die ik heel vet ga vinden. Volgens mij hebben ze gewoon te veel spin-offs gemaakt waarbij je denkt, ja, ik voelde het niet echt om weer naar Ant-Man te gaan kijken.
Nee, maar tegelijkertijd, omdat die spin-offs er nog zijn, merk ik ook aan mezelf een soort van tegenzin om door te bewegen naar volgende nieuwe helden. Want alles wat met nog met fase 3 te maken heeft, heb ik liever.
Ja, maar we hebben nodig dat ze weer met z'n allen samen naar een gezamenlijke vijand gaan. En volgens mij is nu die setup best wel ver van Kang als de supervijand. Of Kang en al zijn variants. Dus allemaal Kangs. En dan kunnen al onze superhelden weer samen gaan werken. En misschien ook met hun variants.
Ja.
Ook, hè, want het probleem was natuurlijk, Infinity War, wat is er? Welke stakes zijn er ooit hoger dan Infinity War? En wat voor Endgame-achtiger. Je kan niet een groter gevecht dan Endgame hebben.
Nee.
Nou, het kan dus wel als je in plaats van één universe,
alle
universes samen moet laten gaan werken. Dus ze hebben gewoon eigenlijk eerst zichzelf een beetje opgefokt hiermee, maar nu toch een manier gevonden om het nog groter en vetter te maken.
Ja.
Dus ja, die potentie zie ik wel best wel. Maar focus daar dan gewoon op.
Ja.
En ga niet nog 10 losse series maken over nog een nieuw personage, nog een nieuw personage.
Nou, dat is natuurlijk wel zo in de luwte van deze, het is natuurlijk Star Wars arm, de bioscoop, en het is ook een beetje Marvel arm. In de luwte daarvan heb ik wel andere films. Hoe kijken jullie naar Avatar? Want ik ben nu heel toevallig bezig met die nieuwe game, Avatar Frontiers of Pandora. Waaruit enkele elementen schijnbaar ook in de derde film worden opgenomen. Dus als je deze game speelt, dan kom je daar dan later weer dingen op terug. Dus we weten inmiddels van Star Wars dat het best leuk is om meer te weten dan alleen maar de films en de series. Maar ik zat er een beetje naar te kijken. En ik was inderdaad van, we hebben natuurlijk The Way of Water hebben we natuurlijk afgelopen jaar gehad. En Deel 3 staat er gepland voor 2025, geloof ik. En deel 4 voor 2029. Die staan al op de kalender. Cameron is lekker bezig. En ik merkte toch, toen ik daar een beetje over naging, dat dat toch voor mij wel een beetje die status heeft van, nou ja, de Marvel films en de Star Wars. Dat is natuurlijk niet zo iconisch. Ik ben er niet zo fan van als die franchises. Maar,
nou, maar twee films.
Maar dat hele, dat, precies, het is nog in die zin nog klein. Maar het zijn natuurlijk wel films waarvan je weet dat er echt insane veel geld tegenaan gegooid wordt. Ik bedoel, je weet nu al dat als 3 straks uitkomt, dat het weer een nieuwe benchmark wordt voor gewoon audiovisueel naar een film kijken. Ja, dan denk ik toch, dit is wel zo'n film waarvan ik denk van, ik kan me goed voorstellen dat wij in 2025 straks tegen elkaar zeggen van, kom, we gaan dan en dan naar de vuur in Hilversum. Of ergens.
Nou, als we het dan hebben over franchises die je niet grijpen. Ik heb Avatar 2 niet gezien.
Ik heb wel gezien. Ik vond het niet, nee. Ik heb dit helemaal niet met Avatar.
Nee, oké. Okay.
Ik vind het verhaal van 1, maar van 2 eigenlijk ook gewoon helemaal niet vernieuwend. Want ik kan het helemaal uittekenen. Gewoon,
ja.
ik, in die film, in 2 ergerde ik me gewoon van, oh, nu gaat het weer mis. Oh, nu gaat het weer goed komen. Oh, nu gaat het weer mis.
Dat
oh,
je,
sowieso worden zij.
Ik vind de manier waarop ze die wereld gebouwd hebben gewoon heel
maar
vet.
Maar de worldbuilding is super vet. Ja. Eens. En ik vind daar ook wel echt, zit echt potentie in. De verhaalschrijvers moeten gewoon beter. De verhalen moeten beter. Ik hoef helemaal niet, denk ik ook, daar zouden ze eigenlijk moeten doen wat ze bij Star Wars filmen doen. Van, geef mij gewoon verhalen van hoe het is om in deze wereld te functioneren met elkaar. En wat er dan op kleinere schaal gebeurt. Dus een beetje ik zou zo een Mandalorian-achtige serie kijken die zich afspeelt in die wereld.
Het hoeft niet elke film over het voortleven van de planeet te gaan.
Precies, want eigenlijk is het ook een beetje het probleem van hier zijn ook weer de stakes en elke keer oh nee, alles staat of valt hierbij. Oh, er gaat weer iemand bijna dood, maar toch net niet. Daar word ik gewoon een beetje moe van. En die films zijn super lang.
Dat is wel waar. Ja.
Dus zoom wat meer in, want inderdaad, de worldbuilding super vet. Echt super vet. Maar ja, ze kunnen natuurlijk veel meer geld verdienen met een megafilm. Dus dat voelt ook wel een beetje. Het voelt een beetje commercieel opgeblazen. Ik ben wel benieuwd naar die game.
Het begint. Ik vind hem erg leuk, maar niet fantastisch. En misschien is dat eigenlijk ook wel een beetje het niveau waarop heel Avatar voor jou in ieder geval. Ik vind eigenlijk film 1 zeker leuker dan ik nu de game vind. En film 2, kan ik me wel redelijk vinden in wat je zegt. Maar ik mis dus dat soort blockbusters. Weet je, gewoon met, want het is wel toen
de
Way of Water uitkwam, had wel. Iedereen had het er wel over, zeg maar.
Grote
en heel veel
fantasy.
Mensen gingen bij ons op de redactie met Tweakers ook gingen mensen afspreken om zullen met z'n allen gaan.
Ja.
Weet je wel, dus dat is wel wat dat losmaakt. Ik ben het wel met je eens dat die blockbusters niet elke keer 3,5 uur hoeven duren.
Ik ga gewoon daar niet meer. Er zijn echt films waar ik dus wacht. Ik wil best Oppenheimer zien, maar ik hoef die niet in de bioscoop. Ik kan niet 3 uur in de film zitten.
Lang.
Killers of the Flower Moon of whatever. Ik wacht tot die op streamers is en dan kan ik gewoon 10 keer naar de wc en in mijn 2 avonden kijken. Het is ook niet zwangerproof, mensen.
Dat ook nog eens. Nee, maar het is trouwens ook niet Joostproof.
Nee, en ik vind ook trouwens, we moeten normaliseren dat bioscopen pauzes hebben.
Ja.
Ik heb dus in het schattige kleine Corso bioscoopje in Castricum, waarvan ik af en toe vergeet dat het bestaat. Totdat ze weer een handtekeningactie doen dat de gemeente toch echt die bioscoop moet redden voor de zoveelste keer. En Oppenheimer gekeken. Nou, is het audiovisueel net zo hoogstaand als 70 mm IMAX? Nee, tuurlijk niet. Alleen zo'n kneuterig klein bioscoopje en dan in de pauze M&M's kopen en een plasje doen.
Yeah.
I love it hoor. Doe mij die kneuterigheid dan maar.
Daarvoor ga ik naar de bioscoop.
Ja.
Nou, dan kan ik je de hand schudden, want je hebt in Lelystad en ook in Harderwijk heb je Cox Cinema's. K-O-K, voor de duidelijkheid. En dat is gewoon.
Dus Pathé heeft een haan, maar je hebt ook nog Kok Cinema's.
Daar heb ik nooit over nagedacht, maar ja, die heb je. En daar hebben ze inderdaad wel pauze. En dat niet alleen. Je hebt ook nog, ik geloof, 4 verschillende soorten speciaal bier.
Oeh.
Die ze ook nog in grotere glazen hebben dan ik ooit gezien heb. Gewoon sjoef in een soort halve liter glas. Ik weet het niet. En dat is gewoon, maar ook gewoon in de zaal.
Wat een experience, mensen.
Maar en mag je ook gewoon de zaal in meenemen? En ik vroeg het ook, mag dit gewoon meenemen? Het glaswerk, en best wel dure glazen ook. En kijk me echt zo aan van, hoezo zou je het niet mogen meenemen?
Ja,
dus dat was echt tof. En inderdaad, is dus ook pauze tussendoor.
Zo'n rokersruimte buiten. Nee, dan moet je even op de stoep drinken.
Nee, want ik noem het een kantine, dat is raar, maar dat wel. Het heeft gewoon een beetje die vibe. Gewoon waar de bar is, dat voelt als een beetje als een kantine. Is gewoon een bar, er zitten ook mensen aan de bar. En dan heb je een balkon en daar staan dan de rokers naast. Het is echt zo freaking fantastisch. Behalve dan dat het niet kan tippen aan de Dolby Cinema zalen die die Pathé natuurlijk uitrolt.
Ik woon in Hilversum, dus ik kan naar die view met de VIP-stoelen. Vet chill.
Ja. Nou ja, dat heeft dan
goed,
zo'n
geen
cinema
pauzes. Niet.
Maar ik vind het voor een lokale cinema vind ik het echt heel cool.
Maar meer blockbusters weer. Meer fantasy, grote films.
Ja jongens, gooi even een paar 100 miljoen tegen die films aan. Ja, kom op.
Maak nog even die extra Harry Potter.
Investeren in mijn vermaak. Biedt het zeer.
Oh ja, daar komt natuurlijk voor me voorlopig ook niks. Of zijn ze daar?
Nee, ze zijn zelfs gestopt met de productie.
Want er was
van een
nieuwe soort remake.
Dumbledore. Er komt een remake serie van alle films.
Oh ja.
HBO is daar mee bezig. Best wel leuk, want dan ga je dus
Amazon, maar
nee, HBO Max gaan het doen.
Okay.
Remake van welke films?
Van de Harry Potter films. Dus ga gewoon
het Harry Potter
1,
verhaal wordt gewoon remade.
In een serie. Dus dan heb je veel meer tijd. Dus dan ga je allemaal scènes die nu niet in de film zitten, die kan je wel doen in de serie.
Komt die klopgeest er wel in?
Nou, bijvoorbeeld, of dan ga je wel naar het ziekenhuis of dat soort dingen. Dus daar kijk ik op zich wel naar
als
uit.
Als Daniel Radcliffe geen Harry Potter is.
Is het dan Harry Potter? Maar Adam Driver als Snape is mijn hoop. Ja.
Zou niet slecht zijn.
Nee, hè? Een Dumbledore die wel echt Dumbledore is. En niet gewoon een random dude die helemaal niet lijkt op Dumbledore uit de boeken. Dus hier kijk ik meer naar uit dan naar nog een Fantastic Beast. Zou ik ook leuk vinden, maar daar zijn ze dus mee gestopt met de productie. Dus het is nog de vraag of die überhaupt wel komt nog.
En The Cursed Child, die play, wordt dat niet ooit iets van
Weet het niet. Maar sowieso is alles ook een beetje proberen ze volgens mij ook terecht J.K. Rowling niet veel meer te betrekken in al deze dingen.
Ze proberen dat wel of niet?
Volgens mij niet, omdat zij gewoon eigenlijk in heel veel dingen die ze doet heel erg
heeft te veel fuck you money eigenlijk.
Een beetje, ja.
zoveel dat ze denkt, ik moet even wat zeggen.
Nou ja, nou, het is meer dat zij gewoon rare uitspraken doet en niet echt in
touch. Nou, ik heb het een stuk ook rond haar, rond de Hogwarts Legacy game was natuurlijk ook ophef. Ja. Omdat mensen vonden dat je de game niet zou moeten kopen, omdat een deel van het geld eventueel ook bij J.K. Rowling uitkomt. Maar dat heeft er ook toe geleid dat heel veel creatives ook zoiets hebben van ja, ik weet niet of ik met Harry Potter franchise aan de slag wil als J.K. Rowling erbij betrokken is. Want dat betekent dat ik iets ga maken dat waar mensen met wie ik het op zich eens ben, die gaan dan zeggen dat ze mijn product niet moeten kopen. Maar ik snap heel goed, als jij gamemaker bent of filmmaker, dat je toch zoiets hebt van, goh, zou het wel lekker zijn als dat deel er niet meer aanhangt, zeg maar.
Maar dan kan je dus beter nieuw werk of oud werk een nieuwe interpretatie geven dan haar nieuw werk laten schrijven.
Ja.
Mm.
Maar goed, ik weet hier niet genoeg van en ik vind het altijd een beetje moeilijk.
Wij gaan naar de volgende aflevering toe werken. En dat,
goed moment om te zeggen dat we deze week geen bonusaflevering hebben.
Dat boeit de luisteraars helemaal niks. Maar wij gaan nu acuut door een volgende aflevering opnemen. En die gaan jullie lekker allemaal een week op moeten wachten.
Ja.
En ik had vorig jaar ook een keer dat we zo 2 afleveringen op een dag deden. Die had ik toen tegelijk dezelfde dag geëdit. En allebei aan de vrienden van de show gegeven. Toen kreeg ik weer het gezeik. Ja, nu heb ik allebei de aflevering af. Moet ik weer 2 weken wachten voor een nieuwe.
Ja, maar je kan toch niet van de vrienden van de show verwachten dat ze zelf de discipline hebben om dat uit te smeren.
Nee, dat klopt. Dus
wel jouw schuld.
Maar als ik het dan niet... Ja, dus dan moet ik het eigenlijk alsnog 1 dag van tevoren. Want dan is het nog wel een perk.
Ja. Ja, maar de enige perk die we nu met kerst... Want kerst is een tijd van geven. Maar wij nemen... aangezien de volgende gast inderdaad al een beetje op de stoep staat... hebben wij nu niet meer tijd om nog een bonus app van deze op te nemen. Dus we beloven dat we het bij de volgende wel weer doen, denk ik. Hoop ik.
Dat gaan we zien. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jeroen Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammernam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Brickmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Esther. Nee, grapje. Meer informatie over ons staat op mnot.nl. Join onze Slack. Er gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. En je kunt vragen stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Word je nou vriend van de show? Dan hebben we een clubhuis voor jou. 4 meetups per jaar, stickers en bierviltjes. En geen reclame, want in je private RSS-feed luister je eerder dan de rest. En elke week een felbegeerde bonusaflevering. Merch staat op onze site, daar ben je te laat mee, want er staan ook kersttruien. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.